Leden van de raad, beste mensen, voordat ik de vergadering open, wil ik graag het ambtsgebed uitspreken. Almachtige God, wij bidden u om uw zegen bij het volbrengen der werkzaamheden die ons zijn opgelegd. Schenk ons wijsheid en voorzichtigheid. Verlevert in ons een diep besef van onze afhankelijkheid van u. En doe ons beraadslagen strekken tot bevordering van de ware belangen van deze gemeente. Amen. De vergadering is geopend. Leden van de raad, buitengewoon welkom. Leden van het college, pers en een volle publieke tribune. Fijn dat u er bent. Het belooft een interessante avond te worden. En de agenda geeft er ook alle reden toe. Wij gaan als eerst, moet even melden, de berichten van verandering van de heer Van der Hout en de heer Meerkerk. Ik zal even te kijken, ja. Dat... Komt de heer Meerkerk, heeft zich afgemeld, dus... Het is bijzonder hoe dat de Partij van de Arbeidsfractie weet hoe het in de CDA-fractie gaat.
Hij stuurde een mail dat hij namelijk niet bij de auditcommissie kon zijn om 7 uur, maar dat hij om 8:30 aanwezig zou zijn.
Oké. Dus, nou, wie weet, komt hij nog. Ja. Nou, Bergen 4 heeft hij gemeld dat hij niet komt. Dus. De agenda, zoals die u is voorgelegd, kunnen we die ongewijzigd vasthouden. De heer Bikker, de heer Spaans, de heer Bikker.
Ik had wat vragen dan opmerkingen bij punt 13 van de agenda.
Punt 13, dat is het vaststellen van de derde wijziging van het reglement van orde gemeenteraad.
Ja.
En de heer Spaans? Idem. Mag ik dan vaststellen dat dat geen hamerstuk gaat worden, maar een bespreekstuk? Zullen we het in de volgorde houden zoals het op de agenda staat? Is dat goed? Dan is dat daarmee vastgesteld. Verder hebben zich diverse insprekers gemeld. Normaal zou die bij agenda punt 2 aan de orde komen. Wel geteld 6 insprekers. Dat zijn allemaal insprekers die het een en ander over de begroting kwijt willen. Dus ik wil voorstellen de sprekers bij het begin van de behandeling van de begroting 2015-2018. Om die dan de gelegenheid te geven om een inbreng te leveren. Is dat akkoord? Oké. Dus de sprekers die moeten nog even geduld hebben voordat ze aan het woord kunnen komen. Dan stellen we de agenda op deze wijze vast. Nou, over het inspreekrecht van burgers heb ik al gesproken, punt 2 van de agenda. Dat gaan we doen op de wijze zoals net besloten. De primus bij hoofdelijke stemming, in het geval van stemming in de ballenbak. Nummer 6 op de lijst. En dat is heer De Groot. Meneer De Groot, u mag als eerste uw stem uitbrengen in geval van stemming. Vaststelling van de besluitenlijst van 16 september 2014. Wie wenst erover door? Heer Bikker?
Nou, 2 meer opmerkingen daarover.
Is de aanleiding van of textueel?
Textueel.
Textueel, ga je gang.
Dank u wel. Parkmanagement, daar staat dat de gemeentebelangenfractie, de VVD en de CU... verwachten wel dat het college op korte termijn overleg heeft met het industrieschap en nog dit jaar aan de raad een plan voorlegt over de uitwerking van het voorstel. Ik heb nog even de band nageluisterd, maar daar staat toch heel duidelijk dat het een toezegging is van de wethouder om dit jaar terug te komen. Dus dat zou ik graag tekstueel gewijzigd willen hebben. En met betrekking tot het dorpshuis in Oud-Alblas heeft u als voorzitter de toezegging gedaan dat als de financiën in het geding zijn de raad geraadpleegd wordt. Dat wil ik graag in deze besluitlijst opgenomen hebben.
Dat laatste heb ik inderdaad zo geformuleerd, dus ik stel voor inderdaad om dat ook zo in de besluitenlijst in het verslag op te nemen. Dat klopt. Ten aanzien van het eerste, wilt u een toevoeging dat de wethouder, datgene wat door de fractie van de ChristenUnie en de andere fractie noemde u?
VVD, gemeentebelangen.
VVD, en gemeentebelangen. Ja. Maar daarop heeft de wethouder geantwoord dat hij dat zou doen.
Ja.
Ja, en dat zou ik dan graag ook als zodanig in het verslag opgenomen, maar dat staat er nu niet in. Dus, mag ik met deze twee wijzigingen, deze twee toevoegingen vaststellen dat het verslag is vastgesteld? Dat is het geval. Nog naar aanleiding van niemand. Gaan we naar de mededeling van de kant van de voorzitter. Geen programmahouders, leden van het college, ook geen leden van de raad. Iemand behoefte om verslag te doen? De heer Bikker?
Nee, ik was... geen verslag. Maar ik heb al een vraag.
Ja, een vraag.
Wat verder op de agenda staat.
Oh, dat komt nog.
Dat komt nog.
We zijn in blijde verwachting. Eerdenaak, wilt u? Buiten de raad. Dit wordt een bijzondere raadsvergadering, beste mensen. Ja, we gaan al buiten de raad vragen stellen. Ja. Ja?
Het past misschien niet helemaal bij de... Maar ik kwam net toevallig Arco tegen, of de heer Bikker volgens mij, maar op het toilet. En toen hadden
Ik kwam de heer Bikker tegen op het toilet,
Nee, het hadden we even over dat het toch altijd wel lastig is dat, zeg maar, beantwoording van vragen, in dit geval met de begroting misschien net iets anders, maar dat het heel vaak op de middag of zo van voorafgaand aan de raadsvergadering is. En vaak is het voor raadsleden, die nog werken of weet ik het wat, best wel lastig om dan nog de tijd te nemen om dat door te nemen. Het is vaak een onderdeel van besluitvorming s'avonds. Dus kunnen we daar nou niet een keer een andere modus op vinden?
Zullen we dat punt eens even in het presidium bespreken? Ja? Want daar hoort het thuis.
Volgens mij is deze opmerking wel vaker geplaatst. En ook dat teruggelegd zal worden in het presidium. Ja. Maar het haalt zo weinig uit. Ja. Want de mailbox is vandaag aardig volgelopen en er zitten toch best wel wat stukken bij die ook eens met je collega's zal willen overleggen. En die tijd ontbreekt dan. En u spreekt altijd dat u van belang acht dat er goede besluitvorming plaatsvindt. Dan moet u de raad wel in positie brengen dat zij daartoe de mogelijkheid en de tijd krijgen om dat te doen. Ja. En dat is eigenlijk elke keer hetzelfde verhaal.
Voorzitter, maar meneer Bikker heeft zelf ook een aantal jaren in het presidium gezeten en heeft hij toen daarover meegesproken. Waarom is het toen niet veranderd dan?
Misschien u mag ik antwoorden.
Ja, mag ik antwoorden?
Ja, ja. Ja?
Nou, ik heb in het presidium gezeten van een andere raad als waar u lid van was. Dus ik denk niet dat u weet of dat er toen wel of niet uitgehaald heeft.
Heer Bikker, ik beloof u dat dit in het presidium aan de orde komt en dat u ook het resultaat van de bespreking in het presidium zult horen.
En dan vertel ik dat op het toilet even aan meneer Den Haag. Oh.
Ik stel overigens wel vast dat deze vraag is gesteld bij punt 6, vragen van raadsleden. Want daar gaat het neem ik aan om. En zover waren we eigenlijk nog niet gearriveerd, maar bij deze punt 6. Er zijn verder geen vragen die mondeling vanavond aan de orde behoeven te komen. Dus daarmee stel ik vast dat punt 6 ook is behandeld. En gaan we naar agenda punt 6. 7, de instandhouding van kerktorens. Het openheerende behandeling van het voorstel rondom de instandhouding van de kerktorens in onze gemeente. Dat maakt financieel ook onderdeel uit van de begroting. De begroting die, en daarom staat het nu ook openheerend op de agenda. De begroting waarvan voorgesteld wordt om dat in november vast te stellen. Dus nu een openheerende behandeling. Wie mag ik als eerste het woord geven? Mijn linker buurman had het eerste zijn hand omhoog. Heer de Groot. Kerktorens.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb hem maar boven gezet, eigenaarschap. Alle kerktorens werden in 1718 door de wet van Napoleon eigendom van de burgerlijke overheid. De torens konden een militaire functie vullen als uitkijkpost bij calamiteiten zoals hoogwater. Was de toren in sommige gevallen zelfs een droge schuilplaats. In het roddelcircuit wordt wel eens beweerd dat dit in 1830 is teruggedraaid. Daarbij gelijk maar onderzoek gedaan bij het kadaster. Maar wij weten niets van de afschaffing van deze wet. Dus zijn wij ook eigenaar en zullen we ze moeten onderhouden. Jammer dat wij niet gereserveerd hebben voor de onderhoudskosten. Nu moet het bedrag uit de algemene reserve komen. Wat gelijk zijn weerslag heeft op het niet al te ruime weerstandsvermogen van onze gemeente Molenwaard. Wij lopen niet voor de verantwoordelijkheid weg. De torens hebben nog steeds een maatschappelijke functie bij de zondagen, begrafenissen en nationale gedenkdagen en feestdagen. Dit hoort bij de cultuur en identiteit van onze gemeente. En daar zijn wij zuinig op. Wij gaan akkoord met voorgestelde krediet van ruim 6 ton. Echter wil het college de volgende opdracht meegeven. Goede communicatie onderhouden met de kerkrentmeesters en afspraak maken over toekomstige onderhoud. Waarbij er afspraken gemaakt kunnen worden om samen het onderhoud gelijk met de kerk uit te voeren. Hierbij kunnen beide partijen besparen. Een meerjaren onderhoudsplan voor de kerktorens opstellen, zodat er in de toekomst gereserveerd kan worden. kijken naar de mogelijkheden om samen met de kerk te besparen op het beheer van deze torens. We wensen u veel succes bij de uitvoering van deze projecten en hopen dat u alles kunt realiseren binnen het beschikbare krediet.
Dank u wel, tijd aan de fractie.
Mag ik een vraag stellen aan meneer De Groot?
Ja, u mag een vraag stellen.
Ja, u gaf aan dat er, zover u weet, niet gereserveerd is voor het onderhoud van die kerktorens. Heb je dat goed van u begrepen?
Dat heeft u goed begrepen, ja. Want okay. We gaan niet voor niets een krediet beschikbaar stellen. En dat komt uit de algemene reserve.
Dank u wel. Daarmee is de vraag beantwoord, heer Den Haak.
Ja, dankjewel. Maar ik kan de geschiedenisles even achterwege laten. Ik was ook weer gedoken. Ik vroeg me af waarom bezitten we die dingen. Maar nou ja, stamt uit de tijd van Napoleon inderdaad. Ja, voorzitter. Kijk, los even van de vraag van... kijk, we zijn gewoon eigenaar van die dingen. Er is achterstand, dus we moeten daar iets mee.
Het zijn kerktorens, hoor. Geen dingen.
Excuus. Kerktorens. Nou goed, volgens mij bij de jaarrekening 2012 wilden we €425.000 reserveren om de kerktorens het achterstallig onderhoud aan te gaan pakken. En anderhalf jaar later wordt er nu een bedrag van ruim 2 ton hogerlicht gevraagd. Ik ben even benieuwd van, nou, hoe komt dat? Ik vind het een vrij forse stijging. Nou, wat is de verklaring voor die stijging? Het voorstel dat voor ligt, nou, het is 2,5 kantje A4. Er zitten 2 Excelletjes bij. En we vragen 6 ton, meer dan 6 ton uit onze algemene reserve. Ik vind het voor zo'n forse investering erg mager onderbouwd, als ik heel eerlijk ben. Ik had verwacht misschien een inspectierapport, misschien even de onderbouwing van de berekeningen of iets meer. Maar ik vind het erg mager. Kunnen we daar nog wat meer van zien voordat we deze besluiten gaan nemen? Ik ben ook even benieuwd. Want nou ja, weet je, we zitten de kerktorens, hè, we willen over een tijdje gaan kijken als het onderhoud is... achterstallig onderhoud is aangepakt van wat gaan we er nu verder mee doen? Hè? Kunnen we het beheer overdragen aan iemand anders? Maar nou, wat is nou toekomstperspectief wat het college ziet? Is dit gewoon iets wat we nu aanpakken en we blijven het altijd doen? Of zijn de kerkgemeenschappen die het misschien over gaan nemen? Of zitten die daar niet op te wachten? Of nou ja, wat is een beetje het plaatje wat het college voor zich ziet? Tot zover even.
Oké, dank u wel. Fractie van gemeente Oranje Bikken.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik vond wel een mooie zin in het voorstel staan. Die luidt, de algemene reserve is een belangrijk onderdeel van de weerstandscapaciteit en daarmee de tegenhanger van de risico's die de gemeente financieel loopt. Als onderdeel van die weerstandscapaciteit is als richtinggevend kader het streven om de algemene reserve €6,1 miljoen te laten zijn. Door deze onttrekking komt dat doel zeker niet dichterbij. Ik vond een prachtige formulering, ik wilde u dat even daarin meenemen.
U bent het ook mee eens wat daar stond.
Stuk van het voorstel, daar kunnen wij ons helemaal in vinden. Wij vinden dat hier echt geen complete voorstel ligt. En dat betreft vooral het bouwjaar van de kerktorens. Kerktorens voor 1811 gebouwd zijn, de onderhoudskosten is de BTW aftrekbaar. En van 4 torens is dat nog niet bekend wanneer ze gebouwd zijn. Dat geeft bijvoorbeeld met betrekking tot de renovatie van de toren in Stevenkerk heeft dat toch een voordelig saldo van €25.000 van BTW die terug gaan krijgen. Dus de opdracht die wij het college al willen geven is zoek uit wat het jaartal is waarop de kerktorens, die 4 die niet gemeld zijn, of tenminste waar het bouwjaar niet van bekend is, wanneer die gebouwd zijn, ook puur om financiële redenen om dat te weten. Verder zijn de gereserveerde middelen die er waren voor de onderhoud van de kerktorens in de jaarrekening van 2012 toegevoegd aan de algemene reserve. En daar komen we wel wat op tekort, maar dat was een boekhoudtechnische reden en dat wil ik nog even de SGP meegeven. Tot zover onze bijdrage.
VVD-fractie, mevrouw Van der Haven.
Ja, voorzitter, de VVD is enigszins verbaasd over dit voorstel. In 2012-2013 zijn de toen beschikbare middelen toegevoegd aan de algemene reserve. Dat bedroeg toen €425.000. Was op dat moment niet bekend dat er onderhoud nodig was. Achteraf gezien is dit niet zo'n slimme keus geweest. Want nu blijkt dat er voor achterstallig onderhoud €626.000 nodig is. En dit bedrag halen we nu weer uit de algemene reserve, waardoor onze weerstandscapaciteit omlaag gaat. Vanwege de veiligheid gaan wij akkoord met een sobere uitvoering. Arbo-maatregelen die uitsluitend nodig zijn voor het uitsteken van de vlag van de torens, kunnen wat ons betreft achterwege blijven. Dat voorkomt ook de discussie weer wie, wanneer en waarom er gevlagd wordt. Wel willen we het college oproepen om zo spoedig mogelijk na renovatie van een kerktoren op zoek te gaan naar een geïnteresseerde partij om de toren over te dragen. Wat ons betreft kan dat voor een symbolisch bedrag.
Dank u wel. De heer Jonker, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik probeer het even kort te houden, want de meeste vragen zijn al gesteld. Wij hadden ook de vraag over hoe komt het dat wij het nou van tevoren niet hadden ingezien en dat er ook geen inspectierapport ligt over de daadwerkelijke kosten. Die staan wel inderdaad in een prachtige Excel-sheetje, maar wat is het onderliggende plan? En is het soms nog mogelijk om dat ook misschien, want 2020 is dat genoemd, misschien over nog wat meerdere jaren uit te spreiden. Niet dat we het bedrag dan niet kwijt zijn, maar dan ga je het in ieder geval uitspreiden over meerdere jaren. Dat is één. Twee, er staat er een verhaal bij dat we nog voor €65.500 subsidie kunnen krijgen. Een deel is daarvan toegekend, een ander deel nog niet. Twee vragen over de subsidie. Eén, het nog niet toegekende deel. Hoe zeker is dat? En de tweede, gaat u nog proberen, zeker als het dan over meerdere jaren nog verspreid gaat worden, om bij de monumentencommissie of misschien wel bij andere subsidieverleners nog wat geld binnen te sprokkelen. En de derde, de vraag over de toekomst, beheer van de kerktorens en de eigendom en wie gaat het onderhouden. Ja, die vragen zijn al gesteld en zijn we benieuwd naar het antwoord. Kortom, hoe gaat het er later uitzien met onze kerktorens?
Dank u wel, CDA-fractie. De Breedveld.
Dank u wel, voorzitter. Ik had even gedacht dat het een spraakverwarring zou worden, zoals het vroeger was bij de Toren van Babel, maar ik vind dat het toch wel constructief gedacht wordt. En we zitten in de fase, zeg maar, van het Nieuwe Testament, we zitten neder om te kijken wat het allemaal kost. En dat hebben we dus overzien. Alleen, ik ben het met de spreker eens, het zou dus wat beter onderbouwd moeten worden, dat we dus wat meer inzicht krijgen. Wij hechten als CDA er enorm veel waarde aan de kerktorens, want dat is cultuur gezien, is dat het gezicht van wat we tegenwoordig dan noemen de kernen, maar ik zou liever het woord dorp gebruiken. Kerk, dat is het gezicht van het dorp. Dat kan je van veraf zien, dat is beeldbepalend. En ik vind, dat hoort gewoon zo en daar zijn we dus voor om dat te doen. Het is jammer dat destijds natuurlijk die reservering weer teruggestort is, maar aan de andere kant, het is teruggestort en het is er niet uit verdwenen. Het komt nu weer terug, als ik het goed begrijp, maar ik ben niet zo financieel als jij, Henk, maar zo ligt het toch. Als je het er ene keer weer instopt, dan zit het in die spaarpot en het is er nou weer uit. Ja. Dus, wat dat betreft, meneer de voorzitter, fiat graag, ik ben het met de vorige sprekers in grote lijnen eens, dus een wat betere onderbouwing, dat we dus wat inzicht hebben in die kosten. En dan het laatste over die subsidiepot. De Nederlandse Hervormde Kerk in de Kinderdijk, die heb ook geprobeerd uit die subsidiepot te likken. En die heb daar eerst een bedrag voor uit moeten trekken om een omgevingsvergunning aan te vragen van circa €2200. En bij nader inzien bleek de pot van subsidie zero, nul. Dus misschien dat die in 2015 weer gevuld is, maar ik heb daar niet zoveel hoop op dat er nog wat komt uit die pot. Maar dat was het, meneer de voorzitter.
Oké, dank u wel. Meneer Adelvat, wilt u ingaan op enkele vragen die gesteld zijn?
Dank u wel, voorzitter. De reservering. Waarom kon dit nu zo onverwachts en hadden we dit niet kunnen voorzien? Ja, dit hadden we voorzien. En er staat ook in het stuk dat bij de jaarrekening 2012, dat was het jaar, misschien kunt u zich nog herinneren, dat we een heel erg groot rekeningoverschot hadden. En daar zaten ook een aantal opscholingen in van reserveringen. En een van de posten die daarbij zat, was reservering kerktorens. En een bedrag van, wat ook in het stuk staat, 425.000 euro. Het college heeft toen voorgesteld om die 425.000 euro te blijven reserveren voor het onderhoud van de kerktorens. U als raad heeft toen de tijd gezegd van, nou, er ligt op dit moment nog geen goed onderliggend plan. Dus wij kiezen voor de route om die 425.000 euro niet even op dit moment specifiek te bestemmen voor de kerktorens, maar in de algemene reserve te stoppen. En op het moment, college, dat u een plan hebt om de kerktorens te reserveren, dan zien we dat plan graag van u tegemoet. En dat ligt nu vanavond hier voor u. Dus dat is het verhaal over de reserveringen.
Alleen voor Nieuw-Lekkerland, want ja, in 2012 waren we nog niet gefuseerd.
De jaarrekening 2012 die in 2013 door de Raad van Molenaar is vastgesteld. En volgens mij was u daar echt bij, meneer Moretti. De reservering, dat was een bedrag van Partij van de Arbeidsraad. Het bedrag was dus 425.000 euro. Het is nu inderdaad 626.000 euro. Ja, die 425.000 euro was het bedrag wat toen de tijd jaar op jaar gereserveerd was voor, zonder dat daar de echte plannen onder lagen. En nu de definitieve plannen er liggen, is dat bedrag 2 jaar later uiteindelijk terechtgekomen op dit bedrag van die 627.000 euro. De onderbouwing is ook door een aantal fracties aangegeven. De onderbouwing die is mager. De onderbouwing die is aanwezig, dus we zullen straks bij de besluitvorming zullen wij ervoor zorgen dat de stukken die hier aan de grondslag liggen ook bij de stukken aanwezig zijn. Die zijn gewoon aanwezig. Ik bedoel, het is niet zo dat dit op een achternamiddag zomaar is bedacht. Hier liggen inderdaad, de rapporten liggen hier aan de grondslag. Gemeentebelangen vraagt om de exacte jaartallen nog na te gaan om daarmee zeker te stellen dat we daar nog subsidie ja of nee voor krijgen.
De BTW.
De BTW. De BTW is alleen terug te vorderen voor die kerktorens die ouder zijn dan 1811.
11, klopt.
Ja,
klopt.
En de torens waar het op dit moment onbekend is, die zijn jonger dan 1811. Of dat het nou 1823 of 1984 is, dat boeit niet. Ze zijn jonger dan 1811, dus de BTW teruggave die is niet van toepassing. Dan kunnen we dat ook nog even toevoegen bij het definitieve raadsvoorstel. Even kijken. Ja, en dan de vraag die ook door diverse fracties, hoe nou straks, de kerktorens zijn het eigendom van de gemeente. En in het vastgoedbeleid, wat we ook met elkaar hebben vastgesteld, daar zijn we ook voorstander van om ook de kerktorens te verkopen. Nou, het is geen verrassing dat een kerktoren nou niet echt een sexy onderwerp is waar we heerlijk mee langs de deur kunnen gaan om die te koop aan te bieden. Dus we zullen echt op een goede manier naar moeten kijken hoe we daar invulling aan kunnen geven. Ik denk, voorzitter, dat ik hiermee door mijn vragen heen ben.
Ja. Ik stel vast dat je met molentjes kunt lopen, maar blijkbaar ook met torentjes.
Ja, alles is mogelijk hier in Molenwaard.
Ja. Moret.
Nou ja, degene die wat langer in de raad zit, die weten dat ik me hier wel eerder mee heb bezig gehouden met kerktorens. Ik heb het nu ook met opzet aan mijn buurvrouw overgelaten, maar u zei iets wat intrigeerde. U zei, we gaan toch serieus onderzoeken of er eventueel partijen zijn die torens willen overnemen. En ja, in al die jaren dat ik hier nu zit, was dat altijd een beetje een lastig punt. Dus ik vraag aan u, heeft u aanwijzingen dat dat kan?
Nee, ja, ik heb net met een wat woordkeus aangegeven dat het nou niet echt een onderwerp is of een item is wat inderdaad lekker verkoopt. Maar het is wel een van de kaders die u mij heeft meegegeven om ook kerktorens, dus gemeentelijk eigendom, om die op een of andere manier afstand van te doen. Ik beloof u niet dat het echt gaat lukken, maar we blijven er wel mee aan de slag.
Zijn er nu al kerktorens die zodanig in orde zijn dat u al aan die onderhandelingen kan beginnen?
Op dit moment nog niet.
Oké, okay. Dank u wel, wethouder. Ik stel vast dat er bij alle fracties een positieve grondhouding is rondom dit voorstel. De wethouder heeft een aantal dingen toegezegd. Daar zal nog een vervolg op komen. Dit onderwerp staat besluitvormend op de agenda op het moment dat de begroting wordt behandeld. Het lijkt me ook verstandig om op dat moment tot besluitvorming over te gaan, omdat dan een integrale afweging kan plaatsvinden rondom de hiermee gemoeide investering. Mag ik dat zo vaststellen? Dan is dat op deze wijze afgesproken. Gaan we naar de begroting 2015-2018. Daar hebben zich verschillende insprekers gemeld. Ik noem ze even in willekeurige volgorde, maar dat is wel de volgorde waar de sprekers het woord krijgen. De heer Wim den Oude namens de voetbalvereniging Nieuw-Lekkerland. Nummer 2, mevrouw Sylvia van Wijk namens de Graafstroomse Fanfare. Mevrouw Anja Bos namens VVAC. De heer Roel van der Vet namens Jeugd en Jongerenwerk. De heer Don Hogendoorn. Ik wil graag spreken over de visie Molenwaard 2013 in relatie tot de bezuinigingen. En de heer Berkouwer heeft zich zojuist nog gebeld en die wil graag spreken over de fitnessvereniging, de Klipper.
We lopen een beetje voor op het schema, niet iedereen is er
nog. Ja, we gaan gewoon kijken wie er is. Dankjewel. Voor ieder van de insprekers is er 5 minuten. Ik heb net even de bijdrage gezien van de VVSC, die heeft hem op papier gezet, dus uitstekend. Maar mevrouw Bos, als u het gaat voorlezen, dan hebt u meer nodig dan 5 minuten. Dus u kunt ook in samenvattende zin, want ieder raadslid is best in staat om dit ook te lezen. Als eerste wil ik graag het woord geven aan de heer Wim den Oude namens de voetbalvereniging Nieuw-Lekkerland. Ga je gang.
Geachte heer Van den Borg, wethouders, raadsleden en overige aanwezigen. Graag wil ik gebruik maken van het spreekrecht op deze avond. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Wim den Ouden en vanaf 17 mei 2013 ben ik voorzitter van voetbalvereniging Nieuw-Lekkerland. Voordat ik besloot in het avontuur te stappen, heb ik uiteraard navraag gedaan of het dispuut over de huur oplosbaar was. Er is in het verleden menig discussiepunt gevoerd en stonden sommige voormalige beleidsbepalers binnen onze vereniging lijnrecht tegenover de gemeente. Uiteindelijk is door beide nieuwe onderhandelaars aan tafel gezet met maar één doel om tot een oplossing te komen. Een bijna onneembare hobbel werd genomen en wij konden gelukkig terugkijken op een periode waarin beiden positief de gesprekken gingen met begrip voor wederzijdse belangen. Toverwoorden als constructief, pragmatisch, oplossingsgericht en wederzijds respect gaven de doorslag dat er een compromis werd bereikt. Hoewel wij hierbij de eigen verdiencapaciteit voor zelfwerkzaamheid aan velden en gebouwen moesten betrekken en een keiharde toezegging van onze leden noodzakelijk was, gingen een extra ledenvergadering nagenoeg alle aanwezigen akkoord met het bereikte resultaat waarvoor wij, burgemeester Van den Borg, de wethouders en de raad nog steeds dankbaar zijn. U zult het mij niet euvel duiden dat wij onaangenaam verrast waren toen wij de bericht ontvingen dat er werd getornd aan de zo recent gemaakte afspraken. Woorden als konijn uit de hoge hoed zijn genoemd, waarbij wij het als bijzonder ervaren dat als de inkt nagenoeg nog niet is opgedroogd, wij feitelijk weer in de onderhandelingscyclus worden geduwd. Ook het aspect dat wij nog in een periode van een ingroeiregeling zitten om aan de forse huurverhoging van 2 jaar geleden te wennen, geeft wel aan dat wij ongelukkig zijn met het voornemen om de huur te verhogen. Ik begrijp dat de gemeente genoodzaakt is bezuinigingsmaatregelen door te voeren. Een ondankbare taak die zoals reeds werd gesteld en ieder zal treffen. Uiteraard hoop je dan dat dit jouw deur voorbij gaat. Als je dan praktisch en zonder emotie kijkt naar een dergelijke maatregel, dan kan ik begrijpen dat sommige politieke partijen zich op het standpunt stellen dat je zelf voorzienend moet zijn. Waarom moet een ander jouw lasten dragen en kan je niet zelf je eigen financiële huishouding regelen? Immers, de contributie verhogen en het probleem, als het al een probleem is, wordt dan toch opgelost? Uiteraard is dat klinisch en zonder emotie mogelijk. Maar als je dan verder denkt, dan vraag je jezelf als vereniging af, en ik denk dat ik niet alleen voor onze vereniging spreek, maar eigenlijk voor alle andere verenigingen, waarom juist deze doelgroep? Wat heeft partijen hiertoe gebracht? Was het daadwerkelijk de enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Molenwaard in zaken de bezuinigingsvoorstellen, die gelet op de beperkte respons toch eigenlijk niet als referentiekader kan en mag dienen? Of liggen andere ideeën hier aan te grondslag, waarbij ik mij haast niet kan voorstellen dat deze maatregel opweegt tegen het belang en de consequentie? Immers een dergelijk bedrag tegenover het uiteindelijk genoodzaakt te realiseren bedrag staat in schril contrast, terwijl een zwakkere groep wordt benadeeld die sterk afhankelijk is van de steun uit de gemeente. Als je hierbij optelt dat een zeer grote groep van inwoners van de gemeente Molenwaard deze maatregel treft, dan denk je dat andere beslissingen kunnen worden genomen. Zonder op uw stoel te gaan zitten, zullen mogelijk andere keuzes die de gehele samenleving treffen meer voor de hand liggen en minder gevoelig, zowel op politiek als sociaal verantwoord vlak, zich begeven. Dat u worstelt met keuzes en zelfs op de inspreekavond van 7 oktober meldde dat u graag geholpen wordt in de keuzes, getuigt dat er sprake is van een ingewikkelde materie en het siert u dat u hiertoe overging. We hebben allemaal de gelegenheid gekregen om ons verhaal te doen. U gaf een platform om gemeenschappelijk mee te denken en oplossingen aan te dragen. U was bereid die dialoog aan te gaan. Waarvoor dank. Als ik u hierbij nogmaals in overweging mag geven dat verenigingen een sociaal vangnet zijn en inwoners, de burgers van de gemeente Molenwaard, de mogelijkheid wordt geboden hun zo broodnodig ontspanning te geven. Ook degenen die buiten ons complex dreigen te ontsporen, proberen wij weer op het rechte pad te krijgen. Wij houden ons bezig met opvoedkundige taken waar andere steken laten vallen. Wij zorgen dat mensen in beweging zijn. En in een wereld waarin egoïsme hoogtij viert en velen in een sociaal isolement dreigen te geraken, zien wij kans mensen een doel in het leven te bieden. Ook buiten onze vereniging wordt gekeken naar win-win situaties. Denk hierbij aan het schoolvoetbal en een fantastisch geslaagd Koningsdagsfeest. Kortom, ingrediënten te over om vanavond tot de conclusie te komen dat sommige voorstellen bij voorstellen moeten blijven en feitelijk de verenigingen hun bestaansrecht moeten behouden. Het simplistisch doorvoeren van huurverhoging en verenigingen op te zadelen met problemen in hun financiële huishouding is niet gepast. Immers deze partijen zijn de laatste jaren al in slecht weer gekomen door een neergaande conjunctuur waarbij leden zijn afgevallen, sponsorgeld sterk is verminderd en andere doorgaande kosten alleen maar een stijgende lijn kende. Wij zitten op een kantelpunt waarbij ik nogmaals wil stellen dat de rek eruit is en bij contributieverhoging, die volgens uw informatie slechts 11 euro is, terwijl door differentiatie voor een grote groep, die volgens onze berekening dan op meer dan 20 euro gaat, zult u hopelijk kunnen begrijpen dat onze leden, oftewel ook de inwoners van deze gemeente, zullen afhaken. Immers aan alle geledingen wordt de kans geboden om sport te beoefenen. Maar als het te duur wordt, dan is het voor een grote groep niet meer op te brengen. Ik hoop en spreek de verwachting uit dat de gemeenteraad haar politieke verantwoording neemt en begrijpt dat het voeren van een vereniging niet het eigen belang is, maar een gemeenschappelijk doel is, wat je de inwoners niet kan ontnemen. Dank u wel.
Oké, dank u wel, heer Den Oude. Zijn er nog vragen aan de heer Den Oude? Blijf je nog even staan. Ja, heer Bikke.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Den Oude, u spreekt van keuzes die wat meer voor de hand liggen om als gemeenteraad te besluiten de bezuinigingen door te voeren.
Ja.
Wilt u daar wat specifieker op zijn wat u daarmee bedoelt?
Ik heb een overweging gegeven dat ik niet op uw stoel kan zitten.
Als
ik dan
vervolgens
kijk van ja, wat zijn andere mogelijkheden, dan zou ik met u mee moeten denken en de begroting moeten doorspitten en moeten kijken waar we inderdaad de mogelijkheid hebben om daar betere conclusies te trekken.
Ja, maar u geeft aan dat er andere mogelijkheden, andere oplossingen meer voor de hand liggen in ieder geval.
Ja.
Dus dan heeft u toch een bepaalde denkrichting denken.
Nou, als je natuurlijk kijkt naar het weinige wat je op dat gebied kan renderen, als je het hebt over een 1,6 miljoen verlaging van kosten, dan denk ik dat het bedrag wat je met deze maatregel treft niet opweegt tegen het uiteindelijke bedrag.
Oké, heer Moret en daarna de heer Egas.
Ik heb even een vraag. Ik heb twee vragen. Om te beginnen, wat is de contributie van uw seniorleden?
We hebben gedifferentieerd en wij zitten voor de senioren op €46,35.
Per 3 maanden?
Per kwartaal.
Ja.
Ja.
Dus dat is €15 ongeveer per maand.
Als je de 3 deelt, kom je inderdaad op.
Ja. Ja. En u zei, de gemeente had aangegeven dat het €11 was dat de contributie omhoog zou gaan. Maar u zegt, in ons geval, bij Nieuw Lekkerland, is dat €20. Klopt dat? Heb ik dat goed begrepen?
Ja, u moet het zo zien met differentiëren. We hebben het dus nu inderdaad over de hoogst betalende senioren. Dus dan praat je echt in de spelende leden. Daarnaast hebben we ook nog een aantal rustende leden en een aantal pupillen. Schuine streep mini-pupillen. Dus die betalen een lager bedrag.
Nee, dat weet ik. Maar er is aangegeven dat de gemiddelde contributieverhoging €11 zou bedragen als onze maatregelen doorgaan.
En u zegt, voor mijn vereniging is dat geen 11 euro, maar is dat 20 euro per jaar.
Voor de senioren juist.
Voor de senioren, ja. Ja. Dus dat is, laten we zeggen, 2 euro per maand erbij. Dus dan gaat de contributie van de senior
als je 20 deelt de 12, dan kom je inderdaad op dat bedrag, kan je dat uitkomen.
Ja, ja. En dan heb ik nog een derde vraag.
U gaf net aan dat u 2 vragen had.
Ja, dus, ja, ja, maar misschien mag het toch nog even.
Ja, ja, ga je gang.
Als dit toch doorgaat, betekent dat dat u bent net gedegradeerd, maar u probeert weer een trede hoger te komen?
U bent niet goed geïnformeerd. Vorig jaar hebben we zelfs na competitie gespeeld en we zijn vorig jaar niet dat jaar daarvoor zijn gedegradeerd.
Ja, dat klopt.
Maar als u, ja, sorry.
Het gaat om vragen in de memorandum.
Maar mijn vraag is eigenlijk, als deze verhoging doorgaat, overigens, we praten over een periode van 4 jaar. Hè, dus deze verhoging die gaat in stapjes, hele kleine stapjes, met uiteindelijk met naar 2 euro per maand hoger. Maar betekent dat dat u ambitieniveau voor Nieuw Lekkerland moet verlagen en dus bijvoorbeeld geen spelers meer moet betalen of kunt betalen? Of?
Als we het hebben over een bedrag van 7700 euro, over de bedrag dat wij dus voor de huur betalen, dan vind ik dat fors.
Oké, dank. Egas.
Nou, voorzitter, ik kan u geruststellen. Meneer Moret stelde de vraag die ik wilde stellen.
Goed zo.
Dus.
Verder nog vragen? Niemand? Dank u wel, heer de Nouden.
Goed.
U mag weer uw plekje innemen. Mevrouw Sylvia van Wijk, is die... ja, ik zie haar. Namens de Graafstroomse van Varen. Ook u hebt 5 minuten, ga je gang.
Geachte voorzitter, geachte leden van de staat. Mijn naam is Sylvia van Wijk. Bestuurslid, opleidingscoördinator en saxofoniste van Graafstroomse van Varen. Stelt u zich voor 2016, op Koningsdag, de Arbades, zonder fanfare. 4 mei, geen blaasmuziek op het kerkhof. Geen tuinconcerten, geen fanfare meer bij bijzondere gebeurtenissen. De avondvierdaagse, lampionoptocht, inhalen van Sinterklaas. Wat een verarming is dat van het culturele leven. Een fanfare hoort bij het platteland en is belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpen. Wie heeft er niet met zijn lampion achter de muziek aangelopen? Je kent niet dat speciale gevoel als de muziek de fanfare er weer aan komt lopen? Ik liep achter de muziek aan met mijn kinderen. Met hun lampion, in het begin nog met echte kaarsjes. De magie van het in donker buiten mogen lopen met al je vriendjes achter de muziek aan. En ook deze kinderen willen heel graag hun eigen kinderen deze speciale sfeer weer laten ervaren. Een dorp heeft een divers verenigingsleven nodig. Verenigingen die met heel veel werk worden gerund en plezier door vrijwilligers. En waar vele mensen, zowel jong als oud, met heel veel plezier muziek maken. Voor henzelf, maar ook voor de toehoorders en voor de gemeenschap. Verenigingen verhogen de saamhorigheid. Saamhorigheid die in de participatiemaatschappij zo noodzakelijk is. Verenigingen geven de mogelijkheid voor jong en oud om hun talenten te ontdekken en die verder te ontwikkelen. In een orkest leer je door samenspelen, samenwerken en rekening houden met een ander. Lessen die voor het leven zijn, kwaliteiten die noodzakelijk zijn voor het leven in saamhorigheid. Afbouw van de subsidie betekent voor onze muziekvereniging dat wij de contributie navenant moeten gaan verhogen. Dit heeft zeker tot gevolg dat een aantal leden zullen gaan afhaken en de last voor de zittende leden hoger gaat worden. Het betekent tevens dat kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen geen muziekinstrument meer kunnen gaan bespelen, omdat de contributie te hoog gaat worden. Wij als vereniging dragen over het algemeen een groot deel van deze kosten bij. Als ook andere verenigingen gekort gaan worden, verliezen wij ook een deel van onze inkomsten, omdat zij ons niet meer zullen vragen op te treden, omdat ze ons niet meer kunnen betalen. En zo verdwijnt de muziek van de straat. Ik voorzie dat de afbraak van de subsidie leidt tot een afbraak van de vereniging en uiteindelijk het verdwijnen van een muziekvereniging die al 88 jaar bestaat. Een muziekvereniging die verankerd is in de Graafstroom. Een vereniging die vrij uniek is in de omgeving, omdat zij al muziekmakend nog op straat lopen. Dit mag toch niet verdwijnen? Ik dank u voor de aandacht.
Dank u wel. Is er nog bij de raad behoefte om vragen te stellen? Meneer Moret, ga je wel.
Ik heb dezelfde vragen als aan de vorige spreker. Wat betalen uw leden aan contributie?
Wij betalen rond de 40 euro per kwartaal, dus dat is ongeveer gelijk.
40 euro per kwartaal?
14 euro per maand, 42
euro per
kwartaal. Ja, dat zijn de volwassen leden.
En wat wordt het als de bezuinigingen doorgevoerd worden?
Ja, dat zal behoorlijk gaan stijgen. U zult begrijpen wat wij voor een vervaren, de dirigent, die komt voor 30 mensen, maar ook voor 20 mensen. Dus dat moet worden omgeslagen.
Ja, u gaat er al vanuit dat het terugloopt. Maar nee, ik vraag alleen maar, als u hetzelfde aantal leden houdt, met hoeveel gaat de contributie dan omhoog? Dat is mijn vraag. Om gewoon eens even een idee te hebben van hoe het zit.
De contributie, ja, die zal zeker, met 5 of 10 euro per maand gaan stijgen. Maar wat veel kwalijker zal zijn, is dat de leerlingen, die gaan gewoon veel meer betalen. Want er worden dus nu gewoon, door middel van acties en subsidie, wordt het voor iedereen toegankelijk gehouden. En de leerlingen, die worden daar dan nog meer de dupe van. Want dan zullen de lesgelden enorm omhoog gaan.
Oké. Jelens?
We hebben het nu alleen over afval van subsidies, maar u heeft ook te maken met accommodatie, hè, waarin u oefent. Als we dat nog in ogenschouw nemen, hoe ziet het plaatje voor u dan uit?
Ja, niet gunstig, de locatie waar we momenteel zitten. We zijn op zoek naar een andere locatie en dat zal waarschijnlijk en de kosten voor de verhuizing met zich meebrengen. En waarschijnlijk ook alweer een duurdere locatie. En dat moet dan toch ook weer financieel rond zien te komen.
Dat zijn ze. Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Anja Bos, VVC. Van dit. Ga je gang.
Knopje drukken.
Moet ik het indrukken?
Ja.
Dan is die goed.
Ja.
Meneer de burgemeester, college, raadsleden. Anja Bos, penningmeester VVSC sinds 2009. In het voorjaar 2014 vullen 1000 inwoners van deze gemeente een enquête in. 1000, een getal wat de laatste weken maar niet uit mijn hoofd gaat. Een gedeelte van deze 1000 heeft dus aangegeven dat de voorzieningen, de sportaccommodaties, kostendekkend moeten zijn. Hoe zou de rest van de inwoners dit vinden? Bijvoorbeeld de 1000 jongeren die lid zijn van een buitensportvereniging. Wij hebben er al 295. Dus als ik dit doortrek naar bijvoorbeeld alle voetbalverenigingen in Molenwaard, dan halen we de 1000 met gemak. Als onze jeugdleden een wedstrijd spelen en de ouders, broertjes, zusjes, opa's komen kijken, dan zijn dat er ook wel zo'n 1000 op een zaterdag. Of als wij alle vrijwilligers die sport mogelijk maken in Molenwaard op een rij zetten, dan halen we ook met gemak dit aantal van 1000. Bij VVSC zijn er al bijna 200 actief. Als bij VVSC de leden na een training douchen en na een wedstrijd, dan zijn dit ruim 1000 douchebeurten in een week. Dit vertaalt zich dan wel weer in een energienota die maandelijks op de mat valt. Ach, denkt u, zal dan ook wel 1000 euro zijn? Maar nee, helaas. Iedere maand 1482 euro. Kosten die wij als vereniging overigens zelf betalen. Want, dat weet u wellicht, wij huren de velden van de gemeente. De accommodatie, het gebouw, de kantine, de kleedruimtes en de douches zijn ons eigendom. Aan verzekeringen voor het gehele complex betalen we bijvoorbeeld 8000 euro per jaar. En ook de OZB, ja, ook dat moeten wij betalen, 2500 euro per jaar. Zomaar even een aantal getallen. Dit is een situatie die wel vaker in de landen voorkomt, maar er zijn wel grote verschillen. Ook de verschillen in huur zijn groot. Op zich is dit wel vreemd, want sport neemt in onze samenleving een prominente plaats in. Een derde van de bevolking van 6 jaar en ouder is lid van een sportvereniging. De positie van sport is wettelijk verankerd. Niet zomaar in een wet, nee, zelfs in de grondwet. Artikel 22, een aantal zinnen. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrije tijdsbesteding. Zelfs in het regeerakkoord komen op 25 punten komen we het woord sport en sportvoorzieningen tegen. De overheid zet in op het bij elkaar brengen van mensen. Het kabinet wil bruggen slaan tussen alle geledingen in de samenlevingen. Sport brengt mensen bij elkaar en is daarom van groot maatschappelijk belang. Gemeenten hebben het welbevinden, welzijn en welvaart van hun burgers hoog in het vaandel. Dat is feitelijk hun primaire doel. Al het andere is daarvan afgeleid. Daarom is het jammer dat onze discussies met de gemeente Molenwaard altijd over geld gaan. Ik heb het nagekeken en in het voorjaar van 2012 heb ik zeker 5 avonden besteed aan overleg met de gemeente over het nieuwe subsidiebeleid en het nieuwe accommodatiebeleid. Wordt het zo onderhand niet eens tijd dat wij eens met elkaar gaan nadenken over een sportbeleid? Het is een gemis dat deze gemeente daar niet mee bezig is. Heeft u inzicht in aantallen sporters? Is er een sportstimuleringsbeleid? Kan sport ook deel uitmaken van een gezondheidsbeleid? Kan sport worden verbonden met andere beleidsterreinen? Waarom krijgen wij nooit te horen dat er gezinnen zijn waarvan het misschien beter zou zijn dat kinderen of ouders zouden sporten of wellicht vrijwilligerswerk komen doen? U heeft daar in sommige gevallen zicht op, maar over dit soort zaken is nooit contact. Uit een recent onderzoek blijkt dat regelmatige sporters een significant lagere BMI hebben dan mensen die niet sporten. Van de mensen met een hoge sportparticipatie heeft 22% een normaal gewicht en 5% ernstig overgewicht. Van de mensen die niet sporten heeft 40% een normaal gewicht en 19% ernstig overgewicht. Op 25 oktober 2011, 3 jaar terug, heb ik hier ook gestaan. Op die avond is door meerdere politieke partijen genoemd dat de vrijwilligers de goedkoopste jeugdwerkers van de gemeente zijn. En inderdaad, ik hoef niet lang na te denken als ik bedenk wat er zoal bij CVSC het afgelopen jaar op dit terrein is gebeurd. Gesprekken met een jeugdteam die vernielingen hadden aangericht. Je probeert daar met elkaar uit te komen. Introductie van de CVSC-gedragscode. Ondanks ons verbod werd er toch vuurwerk afgesproken. De betreffende jongeren hebben na de wedstrijd het hele sportpark op moeten ruimen. Als er signalen zijn rondom drugsgebruik, dan proberen we daarop in te gaan. En doen wij het niet, dan doen vaak de leeftijdsgenoten uit het team het al wel. Wij proberen deze jongeren bij de club te houden, want we zien ze gemiddeld 3 keer per week. Dus we hebben daar dan ook wel een redelijk beeld bij. Kinderen uit een asielzoekersgezin, die wel willen komen sporten, maar waarvan we niet automatisch de contributie kunnen innen. Dat is eigenlijk bij ons verplicht. Kan dat dan ook op een andere manier? Ja, natuurlijk kan dat. Opleiden van vrijwilligers, niet geheel onbelangrijk. Voor de wat oudere VVC-jeugd is het bijna vanzelfsprekend dat ook zij bijdragen aan het geheel. Door middel van trainingen, door kantinediensten te draaien, door wedstrijden te fluiten. Gemeente, uitgangspunt van een sportbeleid zou kunnen zijn dat de kosten voor de sporter, die kunnen worden toegerekend aan de accommodatie, zodanig zijn dat de verschillende takken van sport voor alle inwoners betaalbaar zijn. Zolang hier niet over wordt nagedacht, weiger ik om een huurverhoging te accepteren. De grens is wat mij betreft bereikt. Het doet mij pijn dat in de afgelopen weken door leden van uw raad uitspraken zijn geweest als ja, maar bij een sportschool betaal ik toch ook wel 30 euro in de maand. Als de gedachte bij u leeft dat sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties kunnen worden vergeleken met commerciële sportbedrijven, dan slaat u volledig de plank mis. Ik heb nagedacht over een titel boven deze toespraak. Misschien is Samen Scoren een mooie titel. Beste leden van de raad, wij hebben elkaar nodig. U heeft ons als sportvereniging nodig en wij hebben u als faciliterende overheid nodig. Met elkaar houden wij zicht op onze jeugd die wij in deze plattelandsgemeente via de sport een zinvolle vrije tijdsbesteding kunnen bieden. Door samen te scoren sta je sterk. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat u als raad de sportverenigingen benadert op de manier zoals u nu doet. Maak beleid. Ga er slim mee om. Stimuleer elkaar. Stimuleer ons. Pas dan heeft samen scoren kans van slagen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Bos. Vragen? Ja, heer Lems.
15 euro per maand.
Senioren. Tot.
Nee, eerst heer Lems en daarna...
Oh, sorry.
Ga je gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. U geeft zojuist aan dat u vele gesprekken voert met de gemeente.
Ja, in 2011 is dat nogal aan de hand geweest. Ja.
Goed, die gesprekken gaan vrijwel altijd over geld. Wat mist u in die gesprekken? Hoe komt het dat het dan niet over de goede zaken gaat?
Nou, kijk, ik lees veel over sport. Over ook hoe dat in andere gemeenten er soms aan toe gaat. En dan is een gemeente met sportverenigingen bezig om bijvoorbeeld een sportbeleid te ontwikkelen. Van ja, welke kant willen we nu op met de sport? En dat mis ik wel in de discussies die wij met elkaar voeren. Misschien treffen we elkaar op de verkeerde momenten. Maar ik heb niet de indruk dat er in de gemeente Molenwaard een vorm van sportbeleid is. Ja, er is een subsidiebeleid, er is een accommodatiebeleid, maar het is niet alleen sportgerelateerd. Dat geldt natuurlijk voor meer, voor meerdere doelgroepen. Ik heb het vorige week ook nog gevraagd op de avond in de Boerenklaas, aan, ook wel aan raadsleden, van ja, hoe zien jullie nou die maatschappelijke waarde van sport? Je kan daar natuurlijk met elkaar over praten. Maar er is eigenlijk niemand die mij daar dan een antwoord op kan geven. En volgens mij is sport in de loop der jaren meer geworden dan alleen maar een vorm van vrije tijdsbesteding. En daar gaat het mij om. Ons om.
Oké, dank u wel. Moret, dan mag u.
Ja, voordat ik de vraag stel, ik ben tot mijn 63 heb ik in de voetbalcompetitie meegedaan, dus ik weet wel hoe het in de voetbalvereniging gaat. Wat mij een beetje verbaast is toch dat u zegt, wij praten met de gemeente alleen maar over geld. U loopt er langer mee en u weet dat wij hier in de raad en ook met u als VVC heel veel hebben gepraat over het nieuwe veld, over de nieuwe kantine, over de nieuwe accommodatie. En het verbaast mij een beetje dat u dan zegt, ja, we praten alleen over geld. Natuurlijk, u praat nu alleen over geld, want wij hebben een probleem.
Nou,
en daarom is het accent nu het laatste jaar komen te liggen op geld. Dus dat is een opmerking, maar en u, mijn vraag hoe de contributiegroting was, die heeft u al beantwoord. U zegt 5 euro.
15 euro per maand voor een seniorlid.
15, ja, en u, er komt bij, heb ik begrepen van u, per maand, nou ja, het is 20 euro per jaar, dus het is per maand iets van 2 euro.
Ik ben niet van uw lekker land, hè? Ja. Ik ben van VVSC.
En u zei 5 euro erbij, toch?
Nee. Daar heb ik helemaal niks over
gezegd. Dat weet u niet.
Daar heb ik helemaal niks over gezegd.
Nee, maar op dit moment is de
contributie... U hebt de vraag gesteld, mevrouw Bos.
Oké, dank u wel.
Ja. Wilt u nog reageren? Of?
Ja, nou, kijk, ik ben sinds 2009 penningmeester. En uiteraard zijn er gesprekken geweest over de nieuwe velden die inderdaad zijn aangelegd. Ook dan gaat het over het geld. Dat is toch uiteindelijk waar het dan wel om draait. Wat ik mis, wat ik probeer aan te geven, is dat ik mis hoe dat jullie nu aankijken tegen het feit dat er, dat er sport beoefend kan worden in deze gemeente. Wat zou deze gemeente zijn zonder al die vrijwilligers die sport mogelijk maken? En daar wordt volgens mij toch niet altijd op een evenredige manier tegen aangekeken.
Oké, die oproep die gaat de raad meenemen in de discussie die ze straks gaat voeren. Verder nog vragen in ieder geval? Dank u wel, mevrouw Bos. Gaan we naar... Oh, sorry. Ik had u niet gezien.
Ja,
Wikker.
Ja, ik heb nog een vraag, mevrouw Bos.
Ja, misschien wilt u nog even terugkomen.
De gesprekken. Ja. De gesprekken die gevoerd zijn, dat die eigenlijk alleen maar over geld gingen. Nou heeft... college ook een bezoek gebracht aan VVSC vorig jaar.
Ja.
En dat ging niet alleen maar over.
Nee, dat ging niet alleen maar over.
Vrijwilligers en over inzet.
Ja.
Heeft u naar aanleiding van dat gesprek nog iets van een terugkoppeling teruggekregen?
Niet bij mijn weten.
Oké. Okay.
Maar
dat ging over vrijwilligers, dat de buitengroep, de groengroep stond best wel onder druk. Hè? Misschien dat de gemeente wat ze kunnen bekeken.
Nee, daar is niks meer.
Daar vindt er geen...
Nee, er is toen inderdaad wel gesproken. Er zou een vrijwilligersbank zijn of zo. Maar daar is het op dat moment ook bij gebleven. Daar is geen terugkoppeling van geweest.
Oké, dank u wel. Gaan we naar de heer Roel van der Vet, namens Jeugd en Jongerenwerk. Ga je gang.
Raadsleden, dank u. Ik zal me even voorstellen, ik ben Roel van der Vet. Ik ben directeur van de Stichting Jeugd en Jongeren Midden-Holland. En wij zijn de organisatie die ook in uw gemeente het jeugd- en jongerenwerk vormgeeft en uitvoert. En naast dat we dat in Molenwaard doen, doen we dat nog in 23 andere gemeenten in Zuid-Holland. En waarom ik hier sta, dat is, ik zou een heel boeiend verhaal over het nut en de functie van het jongerenwerk kunnen houden. Maar wat ik in eerste instantie zou willen doen, is u vragen om het een en ander in overweging te nemen. We zijn afgelopen maand in gesprek geweest met portefeuillehouder over onze toekomst. We hebben kort daarvoor het bericht ontvangen dat de gemeente Molenwaard voornemens is om de subsidierelatie met onze organisatie af te bouwen. Begrijpelijk, op zich. Ik kan me niet voorstellen. Alleen de argumentatie die ervoor wordt gebruikt is wat mij betreft niet echt duidelijk. Even naar het jongerenwerk, zoals dat zich in de laatste jaren heeft ontwikkeld. Wat aanvankelijk iets was wat zich vooral richtte op vrije tijd van jongeren, sociaal-culturele activiteiten. Met name ook om jongeren een zinvolle vrije tijdsbesteding te geven, is in de loop der jaren veranderd
naar een functie die alles te maken had met preventie, toeleiding tot zorg, gedragsverandering. Op dit moment zijn we in alle gemeentes waar wij onze producten, onze dienstverlening neerleggen, aan het praten over die veranderende rol. In het kader van de decentralisatie zijn we in al die gemeentes aan het praten over de nieuwe positie van het jongerenwerk in het sociaal domein, waarin we moeten samenwerken met partners, vooral ook om te zorgen dat met name de toeleiding tot zorg voor jeugdigen zoveel mogelijk voorkomen wordt. We stemmen daar inhoudelijk af, we praten mee over veranderingen in beleid en wat onze sterke kant is dat we in de praktijk goed kans zien om een ander product te leveren. Door de bank genomen betekent dat dat we nu zien dat onze rol in de komende jaren in al die gemeentes gaat veranderen. En we zien ook dat we maatwerk kunnen leveren. Dat is prima, want we zijn gewend om in een soort partnerschap met elkaar actief te zijn in het domein jeugd. En met elkaar vorm te geven aan de uitvoering van het jeugdbeleid. Dat laatste traject hebben we in Molenwaard gemist. We worden nu geconfronteerd met het feit dat er kennelijk een visie bestaat dat het binnen deze gemeente door de gemeente zelf uitgevoerd kan worden. Zonder dat we daarbij op de hoogte zijn gesteld van de inhoudelijke wijzigingen. Wat betekent dat nou als je als gemeente zelf verantwoordelijk gaat worden voor de vormgeving, uitvoering, aansturing en de resultaten van jeugd- en jongerenwerk? Wij hadden graag in dat traject meegenomen geworden, zoals we dat in al die gemeentes hebben meegemaakt. We gaan met elkaar in gesprek over wat het jongerenwerk zou moeten zijn, zou moeten worden. We hebben een deskundigheid opgebouwd vanwege onze ervaringen in 23 gemeentes. We zien dat het overal verschilt. We zien dat elke gemeente worstelt. We kunnen uitwisselen, overbrengen, ervaringen uitwisselen. Onze ervaring neerleggen, kennis uit andere gemeentes aandragen. Maar het hele traject hebben we gemist. We zijn nu alleen maar op de hoogte gesteld dat onze relatie wordt afgebouwd. Een samenwerking van 10 jaar. En dat u zelf gaat zorgen voor de invulling van het jongerenwerk. Overweging zijn de kosten. Nou, dat onderdeel hebben we ook gemist. Heel vaak komt zo'n bespreking jaarlijks naar voren van oké, wat gaat nou de kostprijs worden? Voor welk budget kunnen jullie wat nu gaan leveren? Dat hele traject hebben we gemist. Dus eigenlijk mijn vraag is in dit geval van goh, zouden we nog een keer een stap terug kunnen doen? En zouden we dan nog eens een keer met elkaar inhoudelijk van gedachten kunnen wisselen? En met elkaar in beeld kunnen brengen wat die nieuwe functie van jongerenwerk zou kunnen zijn? Wat wij erin zouden kunnen betekenen. En wat de voorwaarden zouden zijn om dat op een goede manier te kunnen doen. Dat was het voor mij.
Dank u wel. Zijn er vragen? Heer Jonker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor het gesprek. We hebben vorige week elkaar ook gesproken in de open raadstafels. Toen huisleden bleef er nog één vraag hangen. Want u hebt het verhaal natuurlijk ook verteld. En dat was de vraag. Waarom hebt u zelf nou ook niet vanuit uw eigen stichting, omdat we daar al jarenlange relatie mee hebben, niet contact met de gemeente keer opgenomen van hoe ziet u onze rol?
Nou, die vraag is in het voortraject wel gesteld, maar de discussie is feitelijk achterwege gebleven. Want wat ik begrijp, ik ben zelf niet nadrukkelijk bij die discussie geweest, maar dat in het voortraject wel ook vanuit onze organisatie is aangegeven van oké, de wereld is aan het veranderen, wij willen maatwerk leveren, wat kan onze rol daarin zijn? Maar dat gesprek is verder niet verder gevoerd. Nee.
Okay. Heer de Kruik.
Dus eigenlijk zegt u, praat met ons, want wij hebben expertise en kunnen de gemeente ondersteunen. Ja?
Ja.
Kort samengevat.
Ja, heel kort.
Okay. Heer Lems.
Kunt u misschien nog wat scherper in beeld brengen, wat missen wij op het moment dat we u missen? Hè? Want we hebben natuurlijk uw product, want we hebben natuurlijk het verenigingsleven. Net hoorden we ook van, hè, de voetbal doet het nodige aan jeugd- en jongerenwerk, daar kan men terecht.
Ja.
En zo is onze jeugd en jongerenwerk en niet meer. Wat gaat er dan mis?
Wat gaat er mis? Ja, als het kalf verdronken is, dan ben de put, zeg maar wel. Nou ja, in dit geval, wat de rol van het verenigingsleven is, wat vrijwilligerswerk is, dat is vreselijk belangrijk. Dat geldt voor een hele grote categorie jongeren. En wat wij in de praktijk zien, is dat die categorie jongeren over het algemeen behoorlijk goed aan hun trekken komt. En ook op een goede manier wordt ondersteund en opgevangen. Dat is een hele goede functie van onze samenleving. Maar wat we zien is dat er ook een grote groep, of een betrekkelijk grote groep, buiten beeld blijft. En op die manier ook niet gevolgd wordt of bijgestuurd wordt. En uiteindelijk een grote kans loopt om vanwege risicogedrag in een zorgtraject terecht te komen. In de praktijk komt dat vaak voor.
Goed, we gaan zo naar een situatie toe dat we een sociaal wijkteam hebben. Ja. De BOA zit erin, de wijkagent, de maatschappelijk werk, noem maar op. Hè. Ja. Daarvoor hoor ik u nog zeggen van, is het toch nog nodig om een jonge werker te hebben?
In veel gemeentes maken wij deel uit van zo'n team. In de meeste gemeentes hebben we een kerntaak in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Met de opkomende jeugd- en gezinsteams zitten we in de schil rond de teams. Dat betekent dat we een signalerende rol hebben en moeten zorgen voor een goede toeleiding, signalering en zeg maar overdracht naar eventuele aanvullende zorg. En het sterke van het ambulante werk, wat wij neerzetten, is dat wij eigenlijk zeg maar op een methodische manier met die lastige groepen in aanraking komen. Het heeft niet alles te maken met het overlast bestrijden, maar het heeft ook te maken met datgene wat je erachter ziet. En daar gebruiken we verschillende activiteiten mee als gereedschap. Wat je vaak ziet, wat we in het verleden vaak deden is, en dat was eigenlijk een activiteit die we neerzetten in heel veel gemeentes. Dus het eerste initiatief wat je bijvoorbeeld doet is ongeorganiseerde sport zeg maar aanbieden. En ik zeg wat gekscherend, op het moment dat ergens een groep op een hoek van de straat lastig is en je hebt er geen contact mee en je ziet met elkaar dat de samenleving daar negatief op reageert, omdat men niet weet wat er aan de hand is. Hoe eenvoudig is het dan om er een bal in te trappen? Er kunnen twee dingen gebeuren. Of hij wordt teruggetrapt, of hij wordt in het ergste geval lekgestoken en teruggegooid. En je hebt allebei de keren een aanleiding om met die groep in contact te komen. Dat betekent ook dat je vanaf dat moment kunt gaan werken met zo'n groep. Je krijgt een beeld van die groep, je weet hoe die is samengesteld, je weet hoe de posities zijn verdeeld, je ziet de hiërarchie, maar je ziet ook allerlei processen die te maken hebben met dat gedrag. Overlast, risicogedrag. Kun je de groep op aanspreken. Je kunt er ook de omgeving bij betrekken. Door anonimiteit op te heffen. En ervoor te zorgen dat de omgeving ook invloed krijgt op zo'n groep. Omdat ze elkaar kennen en elkaar aandurven te spreken op gedrag. Dus het is maar een klein onderdeel van het werk dat we doen.
Oké. Okay. Ik denk op dit moment even voldoende. Want het is op dit moment niet de bedoeling om echt de inhoudelijke discussie met elkaar te voeren. Maar de goede vragen die gaf er ook aanleiding toe. Dus dat begrijp ik. Jongeret.
Het voorstel van het college is natuurlijk voor een groot deel ingegeven door bezuinigingen.
Top.
Kunt u het ook goedkoper?
Ja, die vraag had ik al verwacht. Dat wil ik graag onderzoeken. In principe zou het mogelijk moeten zijn, maar het hangt er erg vanaf welke vorm van jongerenwerk je dan uiteindelijk tot vorm geeft. Dat is kans maatwerk wat mij betreft. En dat daar zeg maar een aangepaste tarief bij hoort, ja, dat is logisch. Maar daar moet je het met elkaar over hebben. En die slag hebben wij gemist.
Oké, uw oproep is duidelijk. Dank u wel. We gaan naar de heer Don Hogendoorn. U wil ons meenemen in de visie Molenwaard in relatie tot de bezuinigingen. Ga je gang.
Dank u wel. Beste burgemeester, wethouders en gemeenteraad. Als ik lees dat de gemeente Molenwaard 1,5 miljoen wil bezuinigen, dan vraag ik me af waarom willen we niet 1,5 miljoen investeren. Ik zal me eerst even introduceren. Ik ben Don Hogendoorn. Ik woon mijn hele leven al in Grootammers en ik werk bij Daam Shipyards in Gorkum op de research afdeling en daar hou ik me ook bezig met innovatie. Ik ben blij om te zien dat onze gemeente kritisch kijkt naar de begroting en zich daarbij afvraagt welke diensten essentieel zijn of welke diensten effectiever uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast vind ik het ook erg positief dat de burgers zo actief worden betrokken bij de besluitvorming. Ik kon helaas een paar keer niet erbij zijn, omdat ik net een zoontje heb gehad, maar anders was ik er zeker bij geweest. Ook zie ik dat de gemeente goed kijkt naar de huidige maatschappij door het gemeentehuis op te heffen. Ik vroeg me wel af waar zou dan vanavond de vergadering zijn, maar ja, blijkbaar is die hier en niet via Skype. Had ook gekund. Volgende stap.
Die ontwikkeling zult u ook nog wel een keer meemaken.
Wat mij dan wel opvalt en waarom ik hier vanavond ben, is het volgende. Ik mis in de hele overzicht Molenwaard budgetverruimende maatregelen, initiatieven om te investeren in de toekomst en in nieuwe ideeën. Ook snoepen de bezuinigingen aan de gestelde kerntaken uit de visie. Laat me uw eigen ambitie in herinnering brengen. Ambities Molenwaard uit toekomstvisie Molenwaard 2030. Wij willen kernwaarden van het gebied vasthouden, ontwikkelen en stimuleren. Vanuit het historische tradities, landschappelijke kwaliteiten streven we naar een comfortabele en veilige woon- en werkomgeving in een levend, groen en duurzaam landschap. Dit alles binnen sociaal hechte gemeenschap. We gaan er alles aan doen om bestaande verbanden te koesteren en nieuwe te leggen. Molenwaard stelt het dorp centraal als brandpunt van ontwikkeling, behoud en ontmoeting. Wij bieden een inspirerend platform voor maatschappelijke initiatieven en ideeën die kunnen rekenen op een brede ondersteuning of een financiële injectie. en altijd met creativiteit en draadkracht. Niet alleen lokaal, maar als het onderwerp daarom vraagt ook regionaal. Wij zoeken de gemeente daarbij als een eigentijdse invulling van de begrippen gemeenschap en bestuurlijke coördinatiepunten. Daarnaast schrijft u, niets van waarde is gratis. Wij geloven zo en hechten zo aan deze missie dat we daarvoor onze middelen willen vrijmaken die daar op een maximale wijze aan bij kunnen dragen. En verder uit de visie 2030 van de Alblasserwaard en de Vijf Herenlanden. In 2030 is de regio een kenniscentrum van duurzaamheid en innovatie op terrein van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Het platteland biedt plaats aan kleinschalige bedrijvigheid en de recreatieve en toeristische sector. De agrarische sector krijgt ruimte zich te ontplooien middels specialisatie, duurzaamheid en diversiteit. De regio inzet op verbrede landbouw, waaronder natuurbeheer, zorgvoorzieningen en recreatieve toeristische activiteiten. Als we dit nu vergelijken met het aantal punten uit financieel overzicht Molenwaard, budgetverruimende maatregelen, dan vinden we samengevat de volgende punten. Wegbezuinigen of reduceren tot wettelijk minimum van exploitatiekosten, zoals de bibliotheek, zwembaden en dorpshuizen. Diverse subsidies reduceren, zoals exploitatie, muziektent, Streefkerk, eenmalige ondersteuning, subsidies, etc. Zoals u ziet staan deze bezuinigingen haaks op uw eigen visie. En u weet, net zoals mij, dat u geld in uw visie moet stoppen om te realiseren. Bibliotheken, zwembaden en dorpshuizen zijn volgens mij essentieel voor de cohesie binnen de gemeente. Ik begrijp natuurlijk, net als u, dat we als gemeente op de centjes moeten letten. En dat er een maximale rek is aan wat de burgers kunnen bekostigen. Juist daarom dient de gemeente, volgens mij, actief op zoek te gaan naar alternatieve aanvullende inkomstenbronnen. Ik zal u een voorbeeld geven. In het verleden was het gebruikelijk dat grote bedrijven zich maatschappelijk verantwoord voelden. Om geld te investeren in het verbeteren van de leefomstandigheden in de dorpen waar hun arbeiders woonden. Veel van de arbeidershuizen langs de dijk in Kinderdijk, het dorpshuis in Sliedrecht en de eerste elektriciteitscentrale in Alblasserdam zijn betaald door scheepswerf Smit, het huidige IRC. Daarom voorzie ik een nieuwe kerntaak voor de gemeente, namelijk de burgers, vrijwilligers en mensen met slimme ideeën actief te gaan helpen bij het vinden van de juiste subsidies van bedrijven en de overheid. Daarnaast zou de gemeente een mooie spil in het netwerk kunnen zijn om deze subsidies te verdelen. Wat je anders krijgt is dat de directeur van een bedrijf wel een gift gaat geven aan de hockeyclub waar zijn zoontje op zit, maar dat is misschien niet het meest handige doel. Daarnaast mis ik in de begroting ook ruimte voor innovatieve ideeën. Ik wil er graag een paar met u delen. U hebt het in het beleid opgenomen om de openbare verlichting te verminderen. Dus een klein puntje, maar...
U hebt nog 1 minuut.
In plaats hiervan kan u bijvoorbeeld ook slimme LED-verlichting toepassen. Slimme LED-verlichting vermindert de energierekening voor u. Als je daarna zonnepanelen toepast, dan kan de energierekening zelfs naar nul. Volgens mij is het voor de gemeente belangrijk om naar de total cost of ownership te kijken. Dus naar de totale kosten van iets over de levensduur en niet naar de investeringskosten. Als je zo slim naar zulke dingen gaat kijken, kan je zeker de kosten nog naar beneden brengen. Hetzelfde geldt voor het maaien in de gemeente. En tevens wilt u dure milieuvriendelijke onkruidbestrijding introduceren. Waarom introduceren we niet overal langs de wegen wilde bloemen bijvoorbeeld? Iedereen vindt het mooi, u hoeft het in de zomer niet meer te maaien, want er staan de bloemen in bloei. U hoeft geen onkruidbestrijding te gebruiken. Vlinders komen weer terug, dat heeft laatst ook al een keer in het contact gestaan. En een ander idee is bijvoorbeeld, u kunt ook het onderhoud van de rotondes overdragen aan de hoveniersbedrijven. Heeft u zich overigens wel eens afgevraagd waarom er zo weinig zonnepanelen op de bedrijven en boerderijen in de Alblasserwaard liggen? Terwijl de dakcapaciteit voldoende is om overcapaciteit te genereren. Dit komt doordat de prijzen voor het leveren van energie aan het net vele malen lager liggen dan wanneer je de energie moet kopen. Daarnaast is de initiële investering vrij groot. Nou, als de gemeente kunnen we hier volgens mij een heel mooi platform bieden, waardoor we wel meer zonne-energie gaan gebruiken, waarbij zelfs de kosten voor de gemeente lager zullen worden en de energierekening van de burgers. Conclusie, maak bedrijven verantwoordelijk voor een maatschappelijke taak. Richt u als gemeente ook op nieuwe kerntaken. En innoveren kost in het begin wel geld, maar gaat daarna waarschijnlijk veel meer geld opleveren.
Dank u wel.
Dank u.
Heer De Kruik, dan de heer Lems.
Allereerst even een compliment. Nieuw geluid. Het was wel een geluid dat ons bekend is, maar vanuit uw situatie en uw spreekgestoelte is dat voor ons een nieuw geluid. En ja, er komen wat innovatieve dingen naar voren die nog eens een keer aangescherpt worden. En dat wij gewezen worden op de visie van Molenwaard. Dat is enkel maar goed. En het lijkt ook zo dat we er niks mee doen. Maar waar ik een concrete vraag aan u over wil stellen is. Er staan heel veel goede opmerkingen in die u gemaakt heeft. Maar heeft u enig idee hoe dat we dat zouden kunnen bekostigen?
Nou ja, bijvoorbeeld de zonnepanelen.
Waar kopen we die van?
Investeren.
Investeren moet je, daar wordt ook wel zonnepaneel gekocht hoor, maar er moet op een gegeven moment een kapitaal zijn,
ja,
om dat van te betalen.
Ja, dat klopt. Maar ik bedoel, op je huis neem je ook een hypotheek. Op zonnepanelen die hebben bijvoorbeeld een levens.
Tegen u, Molenwaard heeft een schuld van 70 miljoen. En heeft daarnaast nog maar een reserve van 3 plus 3 miljoen. En dat hebben we hard nodig om de risico's mee af te dichten.
Ja.
Dus eigenlijk, wat de gemeente nu aan het doen is. Is dat we met het water tot aan onze lippen zitten en last hebben om de dingen in stand te houden die we nu hebben.
Ja.
Maar u zegt een heleboel juiste, ware dingen. Ja. He, dus dat is
nou, misschien dan een ander idee. Je kan, er zijn natuurlijk platforms binnen Nederland of in Europa om onderzoeksgeld te krijgen. Waarbij je dus zulke dingen diepgaand gaat onderzoeken en gaat kijken hoe ga ik dat dan financieren. En hoe komen de burgers eruit, hoe kom ik er als gemeente uit. Ik denk dat dat zeker tot de mogelijkheden behoort.
Oké, heer Lems.
Ja, ik waardeer het allereerst zeer dat u zeg maar, als burger ons ook weer komt prikkelen met deze dingen. En wat dat betreft moet u ook zeker vasthouden en kijken waar we een plek kunnen geven. Ik heb vooral een vraag wat betreft de rol en de betrokkenheid van het bedrijfsleven. U werkt zelf bij het bedrijfsleven, zit er dichtbij.
Ja.
Nu weten wij zelf dat het bedrijfsleven nodig doet als sponsoring en maatschappelijke betrokkenheid. Maar uit uw woorden hoor ik toch ook een beetje, het zou nog een tandje meer kunnen. Is dat nu echt zo en is uw inschatting zo dat die bereidheid er is om grotere verantwoordelijkheid te nemen dan wij nu denken?
Nou, ik denk dat je daar als gemeente juist... kijk, nu als gemeente, of is het vaak zo natuurlijk een voetbalvereniging die gaat naar een lokaal bedrijf toe. Maar ik denk als je als gemeente een keer zo'n gesprek met het bedrijf hebt, dat heeft dan een veel andere impact. En ik denk dat je zeker dan nog wel eens wat meer geld zou kunnen vrijmaken bijvoorbeeld. Ja, wat ik zei, het dorpshuis in Sliedrecht, dat is ook betaald door Smit. Het is natuurlijk in het verleden, het is een tijdje geleden, ik weet niet of ze dat nu nog zouden doen. Maar als je daarmee ook aan dat dorpshuis je naam als bedrijf kan hangen, dan laat dat wel iets moois zien, ook voor je burgers en je arbeiders.
Nou, we nemen het mee, bedoel, we moeten nog met ons economisch ontwikkelplan aan de slag. En dit is een gratis tip, is een wethouder om werk van te maken.
Oké, dank.
Fijne vraag.
Moret? En de heer Van der Berg, eerst van de heer Van der Berg, ga je gaan. De microfoon graag even inschakelen.
Gezien de andere insprekers, denk aan de voetbalvereniging Nieuw-Lekkerland, een nabijarts kunnen gaan van, joh, kun jij niet met een 100.000 per jaar de voetbalvereniging steunen? En dan hebben we voortaan bijarts op de shirtreclame. Iets soortgelijks, stel je voor.
Ja, maar dan wel centraal geregeld via de gemeente. Ik denk dat we hier als gemeente nog
waarom
meer...
Waarom kan de vereniging dat niet zelf doen?
Nou, wat ik dus zei, dat je dan de directeur hebt van... die sponsort wel de hockeyvereniging waar zijn zoontje op zit. En die sponsort misschien niet... noem een ander doel.
Oké. Okay. Moret, en dan sluiten we af. U heeft een goede instelling. U zegt niet, het kan niet, maar u zegt het moet zo moeten kunnen. Dus ik zou u willen vragen om u te melden bij onze secretaris van de VVD en dan zullen wij u graag ontvangen.
Ja. Is goed, dankjewel.
Nee, laat ik het maar niet doen. Goed, wij gaan naar de volgende
spreker. Dat is de heer Berghouwer.
Namens de fitnessvereniging. Ik ben waarschijnlijk een actief lid van de fitnessvereniging.
Geachte gemeentebestuur, ik ben Krijn Berghouwer, penningmeester van fitnessvereniging De Klipper. Wij zijn opgericht
doordat de gemeente stopte met eigen beheer van de sporthal, waardoor het fitnessgebeuren dus wegbezuinigd werd. En wij hebben een vereniging opgericht. En die bestaat inmiddels 16 jaar. Wij huren een klein zaaltje van de sporthal. Ongeveer driekwart van onze contributie is voor de huur. Als je dan weet dat de apparatuur die wij dus moeten hebben en onderhouden, als wij een keer een nieuwe loopband moeten hebben of zo, zijn we 5000 euro kwijt. Als je dan driekwart van je contributie dus aan de huur moet betalen. Wij maken het zelf schoon en we doen alles zelf. En wij betalen, om naar de heer Moret te gaan, 17,50 euro per maand. Volwassenen, 11,50 de jeugdleden en de 65 plus. Wij hebben dus het laatste anderhalf jaar hebben we dus meer als 10% leden verloren. Mede doordat ze de contributie niet konden betalen. Ik ben penningmeester en ik moet dus ook nog wel eens achter de contributie aan. En daarom zou ik het erg vinden als wij onze contributie moeten verhogen. Wij hebben nog nooit 1 cent subsidie van de gemeente willen hebben. En dat willen we zo houden. Maar dan willen we ook een klein beetje profijt hebben van een normale huurprijs. Want u mag bij ons komen kijken en dan ziet u welke zaal dat wij huren. En als we daar dan zo rond de 1150 euro in een maand voor moeten betalen. Nou, ik denk dat de meeste bedrijven goedkoper zitten. En dat wil ik u toch even mee laten nemen in uw beraadslagingen over huurverhogingen van sportaccommodaties. Dank u wel.
Dank u wel, heer Berghouwer. Heer Bikker, u wil een vraag stellen.
En dank u wel, voorzitter. Meneer Berghouwer, ik denk dat u een enorme dure locatie huurt als ik u zo hoor.
Hebben u een goedkopere? In Nieuw-Lekkerland? We komen gelijk.
Kijk, het bedrag wat u noemt, dan kun je toch wel een redelijke winkel huren op een, net nieuw of wat ouder plein. Ja, die ook in de buurt gaat komen. Maar die prijzen zijn fors. En u als penningmeester, dan zou ik toch, ik ga ervan uit dat u dat toch gedaan heeft, om te kijken of dat misschien ergens anders terecht kan. Want u betaalt wel de hoofdprijs. Die mening delen met u.
Wij hebben dat gedaan. Wij hebben dus geprobeerd om ergens anders goedkoper te gaan zitten. En weet je wat er toen gebeurde? Toen is dus inderdaad, de huur is iets naar beneden gegaan, want die was, ik dacht iets van 1450 euro.
Dus uit uw ervaring weet u dat er wat ruimte zit bij de gemeente? Ja. Nou, en u kennende zult u ook zeker
nou, die... Nee, die ruimte zit er niet, want het is namelijk zo dat die sporthal, die wordt beheerd door sportfondsen. Ja. En als de gemeente gaat bezuinigen de bedragen naar sportfondsen, zegt sportfondsen, die verenigingen die kunnen wel wat meer betalen dan.
Misschien dat de raad ook wel wat wil bezuinigen van sportfondsen zelf. Hè? Dat zullen we misschien in het debat nog gaan horen.
Ja, maar dat haalt niks uit. Want de gemeente die zegt gewoon van sportfondsen, u bepaalt de huur aan de vereniging. Hè? Dus ik heb ernaar gekeken hoor. Want ik probeer ook niet voor één gat te vangen te zijn. Maar het lukt niet altijd. Hè?
Oké, dank u wel. Verder nog vragen? Nee, geen vragen meer. Daarmee hebben alle aangekondigde sprekers het woord gevoerd. En gaan we over tot de opinierende behandeling van de begroting. Dus in brede zin. De begroting 2015 en het meerjarenperspectief in de jaren daarna. Het is een opinierende behandeling. De vaststelling van de begroting is voorzien in november. Dus het gaat nu echt duidelijk om opinies vanuit de fracties. Ik heb het toch wel behoefte om ook nog even te memoreren, want er zijn nu verschillende insprekers geweest. Ik zou het op prijs stellen wanneer de fracties datgene wat de insprekers naar voren hebben gebracht, dat u dat op enige wijze meeneemt in uw opinievorming. Hè? Als het gaat om de effecten van de bezuinigingen op de maatschappelijke functie van de sport, de fanfare. Nou, er is gevraagd om een inhoudelijke gedachtenwisseling over het jeugd- en jongerenwerk. En er is gesproken over het investeringsprogramma, het innovatieve innovatieve maatregelen te treffen. Dat zijn zomaar wat aspecten die voorbij zijn gekomen. En ik kan me zo voorstellen dat de insprekers het fijn vinden wanneer u daar op enige wijze toch ook dat meeneemt in uw opinievorming. Zonder dat het vanavond bij tot besluitvorming dat komt later. We gaan in eerste termijn horen wat de opinies zijn. Ik ben net links omgegaan en ga nu met rechts onder de CDA-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Niet de bemoeizucht van de overheid, maar uitgaan van de kracht van de samenleving. Dat is de kern van het gedachtegoed van het CDA. In de begroting van 2015 van de gemeente Molenwaard staat die kracht van de samenleving centraal. Daarom is het CDA ook blij met deze begroting. Inwoners die hun dorpsagenda opstellen, contracten met inwoners voor het groenonderhoud in hun buurt, inzamelingen van oud papier door verenigingen, de huizen van de waard, het stimuleren en ondersteunen van buurtinitiatieven op het gebied van veiligheid, zomaar een paar voorbeelden die we in de begroting terugvinden. We moeten ervoor blijven waken dat de overheid taken naar zich toe haalt en maatschappelijke initiatieven annexeert. We moeten juist de ruimte geven voor uw eigen creatieve oplossingen. Want ons betreft draait dat om vertrouwen in de samenleving en geloven in de kracht van die samenleving. We constateren met tevredenheid dat de input van onze inwoners een belangrijke plek in de begroting hebben gekregen. De uitkomsten van de enquête en de verdiepingsavonden over de bezuinigingen herkennen wij duidelijk. Ook al onze opmerkingen die wij bij de kadernoten maakten zijn verwerkt. Het grootste gedeelte van de bezuiniging wordt gezocht bij de grote bedragen, dus bij de gemeente zelf. OZB-stijging met maximaal inflatieniveau. Leerlingenvervoer wordt efficiënter. Papierinzameling blijft bij verenigingen. En ja, het punt waar heel van een aantal om draait, de kostendekkendheid van de voorzieningen. Die gaat omhoog. Daar zal ik straks wat op zeggen. Daar ga ik dus nu al mee beginnen. Die kostendekkendheid van de sportvoorziening bijvoorbeeld. Molenwaard moet ruim 1,6 miljoen bezuinigen. Dat is nodig omdat wij een grote schuld hebben en ook een onvoldoende reserve om alle risico's te kunnen dekken. Dus wij moeten gewoon onze uitgaven temperen. Een groot deel wordt daarvan door de gemeente zelf gerealiseerd. Door in eigen vlees te snijden. Maar daarmee zijn we er nog niet. Een bezuiniging van deze omvang vraagt ook een bijdrage van iedereen. Ook van sportverenigingen door huur van de sportvoorziening te verhogen. Er staan prachtige gymzalen en sporthallen. Er liggen mooie voetbalvelden. Er is veel geïnvesteerd de laatste jaren. Dat zal niet kunnen worden ontkend. Er zijn miljoenen in dus kunstgrasvelden gestoken de laatste jaren. En, nou, daar zijn we trots op. De verenigingen doen er zelf ook veel aan. En daar zijn ze zelf ook trots op. En we zijn blij dat de gemeente, en zij zijn blij dat de gemeente deze voorziening realiseert. Maar momenteel wordt vaak nog niet de helft van de werkelijke kosten van de gemeente in de huurprijs verwerkt. Nu ligt er een voorstel om voor de buitensport van 43% naar 52% te gaan en voor de zaalsporten van 55% naar 58% van de kosten, om die dan in de huurprijs door te berekenen. Dat betekent dat gebruikers nog steeds maar tussen de 50% en 60% van de werkelijke kosten betalen. Laat het duidelijk zijn, 100% kostendekkendheid is niet ons streven, omdat dat simpelweg niet realistisch is. Wij moeten met elkaar de redelijke verhouding tussen de opbrengst en de kosten bepalen. En de verenigingen verdienen duidelijkheid. We kunnen als gemeente de OZB omhoog doen. Zo duizenden euro's innen en vervolgens dit geld van de inwoners verdelen over sportverenigingen, muziek- en zangverenigingen enzovoort. Dan betaalt elke inwoner per saldo meer of hij of zij wel of geen gebruik maakt van die sportvoorziening. Wij kiezen ervoor om de OZB niet te verhogen anders dan met het inflatieniveau en de inwoners de gelegenheid te geven dat geld te besteden aan de voorziening waar zij zelf gebruik van maken. Het is niet zo dat leden vinden dat de club die extra bijdrage of contributie niet waard is. Daar is het iedereen het wel over eens. En wij zijn overtuigd dat veel mensen bereid zijn extra contributie te betalen. Maar het probleem zit bij de mensen die dat niet kunnen.
Daar moet dan juist speciale aandacht voor zijn. Het is niet de bedoeling dat mensen om die reden niet meer mee kunnen doen. Daar hebben wij door een motie bij de behandeling van de kadernota op aangedrongen. In de begroting lezen we daar echter niets over terug. Over de gevolgen van de kostendekkendheid van de minima, maar daar spreek ik dan over. Hoe gaat het college, en dat is dan een vraag, dat borgen dat minima en kinderen van minima mee kunnen blijven doen? Dit blijft voor ons van uiterst groot belang. Een ander punt wat we in de begroting terugvinden is het leerlingenvervoer. Het college heeft de organisatie van het leerlingenvervoer dit jaar bij de oudercollectief weggehaald en weer naar zichzelf toegetrokken. Dat staat haaks op het vertrouwen in de kracht van de samenleving. Wij vinden dat ouders de vrijheid hebben om een school op afstand te kiezen. Ook deze ouders kunnen het vervoer van hun kinderen het best zelf regelen. Dat heeft zo zijn voordelen, route, het aantal passagiers, aard van vervoer. Ouders kunnen dat allemaal zelf bepalen. En wij vinden het niet meer dan logisch dat ouders zelf betrokken zijn bij de organisatie van dat vervoer. Wij verzoeken het college om met een voorstel te komen om de organisatie van het leerlingenvervoer zo snel als mogelijk weer aan de ouders over te dragen. Wij vragen wel nadrukkelijk om daarin een uitzondering te maken voor ouders van kinderen die speciaal basisonderwijs volgen. Zij mogen de keuze krijgen, zij moeten of mogen de keuze krijgen om wel of niet zelf voor het vervoer te kiezen, te organiseren. En wij zullen daar ook een motie samen met de SGP voor indienen. Het jongerenwerk, ook besproken. In de begroting staat dat het budget voor jongerenwerk verlaagd kan worden door deze taak naar de gemeente toe te halen. Dus zelf een jongerenwerker in dienst te nemen. Gaan we dan hetzelfde jongerenwerk doen voor de helft van de prijs? Weten wij wat de jongerenwerkers doen? Het CDA vindt jongerenwerk geen taak van één enkele medewerker van de gemeente. Preventie en signalering is belangrijk. Door jongerenwerk kunnen jongeren in beeld blijven, ontsporing vroegtijdig gesignaleerd of voorkomen worden. En daarmee kunnen wij zware en dure jeugdhulptrajecten voorkomen. Voorkomen we één kostbaar hulptraject, dan is het hele budget van de jongerenwerker al uitgespaard. Het is een veelzijdige taak en wij willen kunnen opschalen als dat nodig is. Daarom lijkt ons het blijven uitbesteden van deze taak aan een professionele organisatie met ervaring een betere keuze.
Voorzitter, mag ik CDA hier een vraag over stellen?
Tuurlijk.
Is het geen idee, ik leg het maar even in het midden ook in de overwegingen, in de kader van zeg maar de decentralisatie jeugdzorg, is dat geen idee om te koppelen aan het sociaal wijkteam? Hè? Dat je zegt, als je weer een aparte organisatie in stand houdt, en terwijl je zegt, nou die sociale wijkteams, dat is nou juist het platform waar al die problematiek samenkomt, is dan die idee ook voor het CDA geen te zeggen, dat moeten we eigenlijk integreren en eigenlijk de wethouder opdracht, of vragen, de wethouder vragen, maar is het niet mogelijk om dat te integreren in het sociale wijkteam? Hebben we ook budget, hè? Want er is budget voor het sociale wijkteam om dat zeg maar in één, om in, dat in één hand te houden.
Ja, voorzitter, om daarop in te gaan lijkt dat een hele logische suggestie. Dat heb ik vanavond de inspreker ook horen zeggen, dat denk ik die kant op moet. Dat meer naar vanuit de vrije tijdsbesteding meer naar het voorkomen van ontsporing en signalering moet. En daar hebben we denk ik toch wel professionele hulp voor nodig. En het feit dat je op kan schalen, dat is denk ik voor ons ook wel belangrijk. Ja.
Mevrouw van der Haven.
Ja, voorzitter. Ik heb het idee dat het sociaal wijkteam is eigenlijk de tweede lijn, of de echte professionele lijn. Dus dat is niet de preventie. En ik denk dat jeugd- en jongerenwerk meer bij de preventie thuis hoort. Dus het lijkt mij geen goed idee om die in het sociaal wijkteam te zetten, want die komt dan veel later pas aan bod.
Mag ik erop reageren?
Ja, maar natuurlijk.
Ik ben het niet met u eens dat het sociale wijkteam in de tweede lijn zit. Dat zou ik wel jammer vinden. Ik denk dat met name het sociale wijkteam voor preventieve maatregelen en preventieve acties kan zorgen.
Want het sociaal wijkteam is niet voor preventie, maar is pas als er echt iets gedaan moet worden. En daar zit het, is het sociaal wijkteam voor. En daarvoor is het de nulde lijns en de opvang in de wijken. Dus daar zou die terecht horen.
Oké, okay, vraag straks de wethouder even om daarop in te gaan. Bent u klaar, heer Van Rees?
Bijna voor.
Ga je gang.
Nog iets over de regionale samenwerking. Ontwikkeling in Aldersewaard en de Vijf Herenlanden op het gebied van regionale samenwerking gaan onverminderd door. In de Vijf Herenlanden lijkt de keuze voor één gemeente bijna een gelopen race. Cedric en Leerdam hebben al aangegeven dat wat hun betreft die gemeente er kan komen. Vianen heeft nu de sleutel tot succes in handen. In de Aldersewaard ligt het wat gecompliceerder. De vier gemeenten die in gesprek zijn zitten niet op één lijn. Het CDA benadrukt nogmaals dat de Molenwaard niet het eindstation hoeft te zijn. Van belang is echter dat kosten, kwetsbaarheid en kracht in deze afweging worden meegenomen. Vooral de manier waarop wij met onze dorpen omgaan is van doorslaggevend belang. Ieder dorp heeft zijn eigen, of stad, heeft zijn eigen identiteit en met eigen dorpsraad of klankbordgroep. En onze creatieve manier van werken volgens het concept Molenwaard nabij, met aanvraaglocaties en aanlandplekken in de dorpen, daar zijn we ook trots op. Dat willen we graag behouden en versterken. Ten slotte, voorzitter. Hoe dan ook zal 2015 vooral het jaar worden van de nieuwe taken op het gebied van zorg en werk. Het zal een overgangsjaar worden, maar dat betekent niet dat wij de vinger aan de pols achterwege kunnen laten. Het CDA zal scherp blijven letten op wat er in de gemeenschappelijke regelingen met al die miljoenen euro's wordt gedaan. Maar wij blijven vooral ook denken in kansen die de decentralisaties bieden. Eigen kracht, sociale binding, meedoen. Termen die centraal staan bij de drie decentralisaties. Termen die passen bij het CDA. Termen die passen bij Molenwaard. Voorzitter, wij wensen u en het college, u als onderdeel, maar het college, ook veel wijsheid en God zegen toe bij het uitvoeren van alle plannen die bij deze begroting genoemd worden. Dank u wel.
Dank u wel. U sprak over een motie die u mogelijkwijs samen met de SGP gaat indienen. Neemt u die nu mee of...
Dat is prima. Ik zal de motie even in korte...
Laat hem even... Volgens mij heeft de griffier hem tot zijn beschikking. Laten we even op het scherm zien. Want dan kan iedereen ook even meelezen en... Zo straks de wethouder ook even wil vragen om daar zijn eerste reactie op te geven. De kleurtjes worden zichtbaar. Misschien wilt u even voorlezen wat het verzoekt het college.
De motie verzoekt het college om in januari 2015 met een voorstel te komen om de organisatie van het leerlingenvervoer zo snel als mogelijk weer aan de ouders over te dragen. In dat voorstel een keuzemogelijkheid te geven voor ouders van kinderen die speciaal basisonderwijs volgen, of zij wel of niet zelf het vervoer organiseren.
Dank u wel.
Ja, mag ik daar nu mag ik daar een vraag over stellen?
Ja, je mag een vraag over stellen.
Nee, ik heb even een paar weken geleden heeft mevrouw Koren van het onderwerp aangekaart. En volgens mij heeft toen in de schriftelijke beantwoording van het college stond vrij helder. Dat het college goede reden had om het op een andere manier te gaan organiseren. Ik heb even een paar dingen opgezocht. Dat het de constructie die toen was, die was strijdig met de Europese regelgeving rondom aanbestedingen. Dus dat eventueel onthouding van de goedkeuring van de jaarrekening dreigde. Dat er geen enkel inzicht in de financiën was. Dat er negatieve ervaringen waren met het oude collectief. Dat er betalingsproblemen waren. Waarom bent u zo overtuigd dat het weer op deze manier georganiseerd gaat worden? Ik bedoel, bent u eens dat, dat de ouders betrokken moeten zijn bij het... het inrichten van het vervoer, maar waarom moet het per se weer terug naar dat oude collectief, terwijl er volgens mij glashelder op papier staat dat het niet heel erg een succes was.
Ja, resultaten uit het verleden en ook negatieve resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst, zou ik gaan zeggen. Ja, ik zie u bedenkelijk kijken. Nee, het is altijd het streven van de CDA geweest en om ouders bij het vervoer van kinderen meer te betrekken dan alleen een telefoon naar de gemeente zeggen van wij willen een speciale school bezoeken, de gemeente regelt dat. We hebben hier inderdaad al meerdere keren over gesproken. En in het verleden gingen de budgetten van het leerlingenvervoer vaak met tientallen percentages per jaar omhoog. En een van de initiatieven om die trend te stoppen, was om ouders meer te betrekken, om ouders meer zelf te laten doen en daardoor de kosten op het gemeentehuis te drukken. En ja, meer van zorgen voor naar zorgen dat, hè.
Oké. Okay. Ik stel voor, dus even een antwoord op uw vraag. De wethouder gaat zo dadelijk nog even in op de motie en dan kunnen we daarna daar nog verder met elkaar over discussiëren. Hebt u nog een vraag? Of
ik heb nog een vraag aan de heer Van Rees. Naar aanleiding van, wat kunt u precies aangeven wat dit nu met de begroting te maken heeft?
Nou, er wordt in de begroting gezegd dat leerlingenvervoer efficiënter moet. Dat wordt nou gestreefd, wordt ook een bedrag voor ingeboekt. En om die efficiëntie te bereiken, denkt de CDA en ook met de SGP, dat we daar ook de ouders voor nodig hebben.
Denkt dat het met de ouders efficiënter kan?
Nou, daar zit een bepaalde efficiëntie bij. Als je een deel van de organisatie bij de ouders laat en niet door professionele ambtenaren op het gemeentehuis laat doen.
Oké, mevrouw Stravers.
Ja, een positief voorstel wat door het CDA en de SGP gedaan is. Alleen, ik zoek dan toch nog naar dat woord verantwoordelijkheid. Want dat mis ik in het geheel. En zeker gezien het verleden, denk ik. Maar goed, de wethouder gaat straks een antwoord geven. Hoop ik wel dat dat ook te sprake komt.
Oké, oproep aan de wethouder om verantwoordelijkheid mee te nemen. De Jonker?
Dan nog, ja, voorzitter. Als en als er, ja, heel kort. En dan ook nog even het wettelijke kader of het wel of niet mag. Want dat is wel belangrijk.
Ook dat komt, dank ja. U wel. Dank u wel, heer Van Rees. De ChristenUnie-fractie, heer Lens, ga je gang.
Voorzitter, dank u wel. Allereerst, zonder af te willen doen aan de Molenwaardse vraagstukken, is het goed om ook in bezinning om ons heen te kijken. Dan staan onze problemen en perikelen in schril contrast met de toenemende ellende in de crisisgebieden en brandhaarden elders in de wereld. Ten opzichte van al die vluchtelingen, oorlogsslachtoffers, ebola-getroffenen, mensen die honger lijden in bijvoorbeeld Zuid-Soedan, hebben wij gelukkig nog veel. Daar mogen we dankbaar voor zijn en schep verantwoordelijkheid voor onze medewens ver en dichtbij. Alle reden om komende dankdag in ons land ook God weer te mogen danken. Voorzitter, dan terug naar de programmabegroting en onze eigen leefwereld. Allereerst complimenten aan het college en de ambtelijke organisatie voor de gedegen aanpak. Vooral de betrokkenheid en de inbreng van burgers, verenigingen en instellingen juichen wij toe. Desondanks vinden we toch dat de gemeente snel verdere stappen moet nemen in het verder optrekken met de samenleving. De gemeente en de gemeenschap staan regelmatig toch nog verder van elkaar af. We horen vanavond ook weer hoe we toch dan langs elkaar heen praten en over de verkeerde dingen praten. Wat ons betreft zal de gemeente zich nog sterker moeten verbinden met de samenleving. Weten wat er speelt, gevoelens en ontwikkelingen signaleren, knelpunten oppakken, verbindingen leggen, elkaar benutten enzovoorts. Wat ons coalitieprogramma heet niet voor niets. Molenwaard, een gemeente met een hart voor mensen. Voorzitter, dan de concrete bezuinigingsmaatregelen. Allereerst vragen wij ons af of het college die goede inschatting heeft gemaakt wat betreft het effect van de bezuinigingen. Want we horen heel veel terug. En op basis van wat we nu terugkrijgen, kan onze fractie zich niet zomaar vinden in de maatregelen om de subsidies en de verenigingen en de vrijwilligersorganisaties te verminderen en de huurder van de accommodatie te verhogen. We hebben bij de behandeling van de kadernota al opgeroepen om terughoudend te zijn om zaken op voorhand terug te leggen in de samenleving. Simpelweg omdat daarvoor in de samenleving voldoende draagkracht en zelfredzaamheid moet groeien. Wij vragen ons af of we wel voldoende zicht hebben op die aanwezigheid van die zelfredzaamheid. Ook weer gelet op wat we vanavond terugkrijgen. Het CDA noemt de kracht van de samenleving. Daar gaan we ook graag van uit, maar vanavond horen we juist terug over de afwezigheid van kracht. In onze gesprekken met verenigingen, welzijns- en vrijwilligersorganisaties horen we dat de bezuinigingsmaatregelen hen in serieuze problemen gaat brengen. Ja, zelfs in bestaansproblemen. Ook is uitgelegd dat burgers afhaken vanwege hoge tarieven. Wat ons betreft, blijf in het dorp de fanfare aanwezig, blijf er speelvoorzieningen voor kinderen en blijf de dorpshuizen open voor gezamenlijke activiteiten. De ChristenUnie vindt niet alleen het huisboekje financieel op orde moet zijn, omdat we ook in Molenwaard levendige en leefbare kernen moeten blijven houden. En hierbij willen we nog een keer onderstrepen het belang van onze vrijwilligers die zich daar voor met hart en ziel voor inzetten. Kortom, wij willen een sterk maatschappelijk middenveld met bloeiende verenigingsleven en krachtige vrijwilligersorganisaties. Wij roepen het college op om samen met de verenigingen, de welzijnsorganisaties enzovoorts plannen te maken hoe dit het beste overeind gehouden kan worden. En hopelijk lukt dat toch op korte termijn. Voorzitter, dan de bezuinigingen op de ambtelijke organisatie. Ingeboekt 5 ton. Wij waarderen het zeer dat de ambtelijke organisatie van Molenwaard een besparing van 5 ton weet te realiseren. Tegelijkertijd moeten we wel voor oppassen dat de ambtelijke organisatie niet wordt uitgehold. Wij vinden het belangrijk dat Molenwaard over een ambtelijke organisatie blijft beschikken die haar taken naar behoren kan blijven uitvoeren. Natuurlijk op een efficiënte en effectieve manier. En graag willen we de zekerheid dat met die 5 ton minder ook nog deze opgave gaat lukken. De verschillende programma's hebben we het gevoel dat het wat stokt. Kijken we naar economische dragers, er is heel veel werk te doen. Verder vragen we ons af hoe het komt dat bij verschillende posten nog veel geld geraamd wordt voor allerlei plannenmakerij buiten de ambtelijke organisatie om. Heeft dat te maken met inhuur en hoe nodig is dat? Zie bijvoorbeeld het uitvoeringsplan bestaande woningbouwvoorraad. Is dat wel nodig? Want we hebben al heel veel onderzoek gedaan op dat gebied. Voorzitter, dan een paar andere punten die we toch even aan willen stippen. Ten eerste vragen we ons af of het thuis het bezorgen van documenten misschien niet wat goedkoper kan. En of de baten wat tegen de kosten opwegen. En hoeverre zou het beter en goedkoper kunnen worden via de nieuwe gemeenteloketten die we nu hebben. Ten tweede het bibliotheekwerk. We vragen het college om snel te komen met een definitief voorstel. In ieder geval zijn we verheugd te vernemen dat het college de mogelijkheid heeft gevonden om een bibliotheekvoorziening te realiseren in het woon-leefvaart Nieuwpoort-Langerak. Dan Optisport. Wij betreuren dat de kosten hoger zijn geworden. Wij vragen ons af in hoeverre dat onvermijdelijk is en of er toch niet mogelijkheden zijn om dat te verminderen. En misschien zijn er andere goedkopere aanbieders mogelijk. Dan de bezuiniging op het openbaar groen. Wij zijn bezorgd over de kwaliteit van de buitenruimte. De huidige aanpak leidt toch tot her en der ongenoegen bij inwoners. We vragen het college om eens goed te kijken naar een betere aanpak en andere mogelijkheden. We hoorden ook een inspreker zojuist om te kijken naar alternatief groenbeheer, combinatie met bloemen en vlinders. Nou, we nemen het zeker van harte mee en vragen het college om daar eens goed naar te kijken. Verder vinden we het belangrijk dat er voldoende goede speelgelegenheid moet zijn in de kernen. We hebben niet voor niks gezegd in de uitgangspunten dat we de jongsten willen ontzien. Dan wat betreft de bankjes, ja voorzitter, die moeten gewoon blijven staan. We hebben gezegd dat we een mooie gemeente willen zijn waar inwoners en recreanten kunnen genieten van de omgeving. Er horen natuurlijk bankjes bij. De provincie heeft niet zo lang geleden nog een subsidieprogramma voor het leven geroepen. Dus ik zou zeggen van maak daar gebruik van. Dan het sociale domein. De ChristenUnie is toch van mening dat het nog goed gekeken moet worden in hoeverre de decentralisatie niet beter subregionaal opgepakt kunnen worden dan regionaal. Is het wel verstandig om alle middelen van jeugdzorg zomaar aan de serviceorganisatie jeugd te geven? Geven we ook als gemeente de sturing niet uit handen? De ChristenUnie vindt het belangrijk dat geld besteed wordt aan organisaties, maar vooral terechtkomt daar waar het hoort bij onze jongeren. Wat betreft het stopzetten van de inhuur van de jongerenwerken, vragen we ons toch af wat de voordelen zijn om het jongerenwerk in eigen dienst te nemen. We hebben net wat over gehoord en we willen graag nog wat meer tekst en uitleg bij. Tot besluit willen we ook nog aandacht vragen voor de zorgboerderij in onze gemeente. De ChristenUnie ziet graag dat de zorgboerderij als volwaardige zorgaanbieders ook worden meegenomen in het nieuwe opzet van het zorgbestel. Dan het financiële plaatje. De ChristenUnie is bereid om wat minder te bezuinigen door ervoor te kiezen er langer over te doen om de vastgoedverliezen weg te werken en de reserves weer op peil te krijgen. Dus voor 2018 en met lager weerstandsniveau te accepteren. Daartegenover moet wel staan dat de bezuinigingsmaatregelen voldoende zeker moeten zijn, ook op langere termijn. Zodat we er zeker van zijn dat het weerstandsniveau wel op dat gewenste niveau terechtkomt. En de gemeente met de samenleving een oplossing zoekt om die zelfredzaamheid, die samenredzaamheid, te verhogen. Om de bezuiniging op te kunnen vangen. Want er moet niet alleen bezuinigd worden, maar er moet ook gewerkt worden aan versterking van de samenredzaamheid van de gemeenschappen om de afbrokkelende verzorgingsstaat op te kunnen vangen. Bezuiniging begint allereerst met kostenbesparing. Er is juist nodig over gezegd. Lastbezwaren voor burgers moeten toch zoveel mogelijk zien te beperken. En ik wil 2 dingen nog noemen. De rioolheffing en de lijkbezorgingsrechten. Het begraven in de gemeente Molenwaard. Vooral het laatste, daar vragen we toch het college om te onderzoeken of de hoge kosten van het begraven kunnen worden verminderd. In ieder geval moet verdere stijging worden voorkomen. Dan wil ik toch kort even ingaan op de spreken met betreft de innovatieve maatregelen. Ja, vanuit onze fractie is verschillende keren al in het verleden genoemd het zoeken naar de win-win situaties. Hè. In hoeverre kun je zeg maar een ander groenbeheer combineren met natuurbeheer. In hoeverre kun je ledverlichting combineren met bezuinigingen en energiebesparingen. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die de ledverlichting willen voorfinancieren en pas wanneer er inverdieneffecten zijn, de boel terug willen zien. Dus er zijn wel mogelijkheden en ik zou het college willen vragen om toch eens een keer goed te kijken naar het investeren in op die manier in Molenwaard. Dank u wel.
Dank u wel. Voorzitter, ik heb nog een vraag aan de heer. Dan ga ik al. U wil wat langer doen over de bezuinigingen, heb ik begrepen. En u zegt, ja, dat kan wel, want het weerstandsniveau dat zit binnen de bandbreedte die we hebben afgesproken. Maar hoe kijkt u dan aan tegen de algemene reserve? Accepteert u dan de 2018 een negatieve algemene reserve?
Kijk, wanneer we zeg maar een mindere bezuiniging zouden accepteren, dat kan alleen in het geval dat we nu de bezuinigingsmaatregelen kwalificeren als zijn zeg maar te zwaar voor de samenleving. Op het moment dat we in een situatie terechtkomen dat verenigingen ophouden te bestaan, de fanfare zeg maar niet meer door het dorp gaat, hebben we net gehoord hebben, dan is wat betreft de ChristenUnie het acceptabel dat je er wat langer over doet, ja.
Ja, maar u heeft niet alleen de vereniging genoemd, maar u had het ook over de ambtelijke organisatie en dat gaat dan over forse bedragen natuurlijk.
Ik
en
heb
het verbaast me dus, kijk u geeft, kijk natuurlijk uw opmerking, als die al waar is, dan is dat natuurlijk zo. Hè. Ik bedoel, niemand in deze raad die wil dat verenigingen hier niet meer bestaan omdat het te duur wordt. Maar dat is nog geen wet van meerdere persen, maar waar het mij om gaat is dat u wel zegt, ambtelijke organisatie moeten we minder op bezuinigen.
Nou, nee, de ambtelijke organisatie heeft vragen.
U zei voorzichtig zijn.
Ja, voorzichtig zijn.
Voorzichtig zijn, goed.
Maar ik ga ervan uit dat u die 5 ton gehaald wordt, maar ik wil van de wethouder horen ja, van dat het die meer verantwoord is.
Maar u heeft een heleboel opmerkingen gemaakt in de zin van, die bezuiniging moet nog maar wat minder en die en die en die. In zijn algemeenheid, hè? En ja, dan vraag ik me toch af, hoe moet dat dan met de algemene reserve straks? Ik bedoel, niemand kan zich dat veroorloven, want dat is niet mogelijk. Dus mijn vraag is, hoe gaat u dat aanvullen?
Voor zover ik het kan overzien, is het zeg maar, doe je wat langer over om de algemene reserves bij te plussen en kom je niet zo snel in een negatieve algemene reserve.
Nee, dat kan niet. Voorzitter. De algemene reserve die gaat naar 1 miljoen in 2018. Dat is keurig voorgerekend in de begroting. Bovendien, en dat zal ik u straks nog even vertellen, is er een grote kans dus dat die 1 miljoen alweer een stuk minder wordt. Dus we dalen dan af onder nul. Nou, dan is mijn vraag, hoe gaat u dat oplossen?
Meneer Moret, u heeft uw vraag gesteld. Even een korte reactie. Dan.
Ik wil graag van de wethouder horen dat we dan inderdaad onder nul gaan. Ik vraag me de eerste af.
Dat horen we straks. De heer Van Rees nog? Een vraag aan de heer Lems.
Ja, ik hoorde de heer Lems iets zeggen over de fanfare. Ik lees in de voorstellen dat wel een onderzoek wordt gestart, maar dat er geen bezuinigingen zijn ingeboekt op de fanfare. Dus ik denk dat dat dan ook niet aan de orde is op dit moment. Want we gaan over de voorstellen waar wel geld wordt ingeboekt.
We hebben van de samenleving en van de verenigingen teruggehoord wat de impact is van de bezuinigingen. Deze mensen neem ik heel serieus. En op het moment dat mensen zeggen van ja, maar vanuit onze kennis, hè, dit is hun vereniging, gaan we kopje onder en houden dingen op. Nou, dat neem ik serieus en daar wil ik wel graag een antwoord op hebben. Want wat onze fractie betreft kan het niet zo zijn dat de verenigingen te ondergaan in Molenwaard. Ik bedoel, dat is toch het cement van de samenleving.
Voorzitter. Oké, heer Egas en daarna mevrouw Straat.
Voorzitter, dank u wel. Uiteraard klinkt dat natuurlijk heel sympathiek en en heel aardig. Ik vind dat ook, dat zou ik ook graag willen doen. Maar helaas is dat niet gewoon altijd niet mogelijk. Want als u in de aanbiedingsbrief hebt gekeken, is 2016, 2017 rood, 2018 groen. En dat betekent als wij meerjarig negatief scoren, dan wordt gewoon die begroting niet goedgekeurd. Wij moeten aan het einde van de horizon, die scope ligt over 4 jaar, moeten wij een positief een saldo hebben. He, dus u kunt wel zeggen, ja, we gaan het wat uitstellen, maar we zijn gehouden aan de regels dat we met elkaar voor moeten zorgen dat we meerjarig uiteindelijk boven nul uitkomen. En als u zegt van ja, we kunnen dat best nog eens wat voor ons uitschuiven, dan ben ik echt heel nieuwsgierig hoe we dat zeg maar moeten gaan organiseren, want dat wordt natuurlijk heel lastig. En ik hoorde ook in uw bijdrage zeggen dat er bezuinigd wordt op de subsidies. Dat denk ik dat we vanavond toch een paar keer goed moeten onderstrepen. Het wordt niet bezuinigd op de subsidies. Het gaat alleen over de kosten. En dat heeft de heer Van Rees goed uitgelegd. Het gaat over de kosten voor de inpandigen en buiten sportvelden en de sportgebouwen. Die huur die gaat van, nou, dat heb de percentages gehoord. Dat is het punt dat aan de orde is. Dus de subsidies worden niet gekort. En ook niet voor de jeugdleden enzovoort. Ik bedoel, we moeten wel een helder beeld met elkaar blijven hebben. Scherp zijn op wat we met elkaar bespreken. En probeer een beetje de mist eruit te krijgen. Zeg, waar hebben we het nu met elkaar over? Meerjarig moeten we op een positief saldo uitkomen. En u ziet dat dat algemene reserve zakt van naar uiteindelijk 1,3 miljoen, dacht ik. He, dus we gaan al heel... Oké. Maar we zakken zeg maar, in onze algemene reserve.
Ja, ik had u een vraag stellen.
Ik heb, ja, zijn de vragen helder?
Ja, ja, ik weet niet of u vragen...
Nou, ik had vragen over over de meerjarigheid van de begroting. Dus dat u daar ook naar kijkt, dat u dat meeneemt in uw beslissingen. En de twee is dat u helder hebt of het gaat over subsidies of over de kostendekkendheid van de accommodaties.
Oké, dank u wel. Mevrouw Straals en daarna de heer Lems.
Ja, ik hoorde meneer Lems iets vertellen over de mogelijkheden die de gemeente heeft voor preventiebeleid wat lokaal aangehecht te kunnen zijn. Ik begreep niet helemaal goed wat u zei. Zou u dat nog een keer kunnen herhalen?
Meneer Lems.
Ik wil eerst even reageren op de heer Egas. Misschien moet ik aan de hand van een voorbeeld dan maar even duidelijker maken. En kijk, op het moment dat de kerktorens dreigen om te vallen, dan zijn we bereid om 6 ton in te steken. He, op het moment dat de vereniging omvallen, zeggen, nou valt dan maar om. Nou, dat willen wij gewoon niet. Dus wat dat betreft willen we eerst helderheid hebben van de wethouder daarover. Zo scherp ligt het.
Maar dat wil toch niemand, meneer Lems?
Nee, precies. Dus laten we daar maar helder over zijn. Wat betreft vrouw Straven, wat betreft... het gaat over het geld richting de serviceorganisatie jeugd. We stellen nu voor om het hele budget over te maken met serviceorganisatie jeugd. En we vragen van, is dat nou wel zo verstandig? Geven we niet alle sturing uit handen? En hoeveel zijn wij nog bij machten om dan naar eigen inzetten dat geld in te zetten?
Ja, jammer dat u dat nu bemerkt. Ik heb dat een aantal vergaderingen hiervoor bepleit om daar eens goed over na te denken. Toen heb ik u eigenlijk niet gehoord. Jammer.
Oké, dank u wel.
Deze hele verkeerde en te half verdwaald.
We gaan naar de VVD-fractie. Heer Moret.
Ja, voorzitter, het lijkt vanavond wel een beetje verkiezingstijd, gezien de opmerkingen die gemaakt worden. Ik beperk mij in tegenstelling tot de voorgaande sprekers tot de begroting, dus ik hou geen algemene beschouwingen zoals de voorgaande sprekers hebben gedaan. Allereerst een opmerking over de stukken. Ik doe dat niet gauw, maar ik moet zeggen dat ik dit jaar vind dat de stukken die wij hebben gekregen een compliment waard zijn. Kan altijd nog beter, maar het ziet er prima uit dit jaar. Verder...
Het deed ons zo goed om dat van u te horen. Maar,
Eindelijk.
Ja.
Eindelijk.
Ik hoop dat opgenomen
is. Dit is genotuleerd, denk ik.
Zonder toevoegen.
Ja. Nou, verder willen wij opmerken dat de gemeente, en daar bedoel ik iedereen mee... zich toch vreselijk heeft ingespannen om de burgers in Molenwaard te betrekken bij de noodzakelijke bezuinigingen. Er hebben heel wat inwonersgroepen, verenigingen en dergelijke gereageerd op ons verzoek om mee te denken en dat is prima. En we moeten natuurlijk wel vervolgens nadenken over vervolgstappen en hoe we dat misschien nog weer eens wat beter kunnen doen. Nu even terug naar de begroting. Wij interpreteren de voorliggende begroting eigenlijk op hoofdlijnen als volgt. Het financiële resultaat voor 2015, dus volgend jaar, kan net. Maar het financiële resultaat voor de langere termijn vinden wij zorgwekkend. En waarom vinden we dat? Nou, de begroting voor volgend jaar is net sluitend. Een beetje gering positief saldo. De heer Egas die zei het al, 2016, 2017, nou ja, dat loopt altijd weer een beetje anders, maar lijkt ook een beetje in balans. En 2018 hebben we toch weer een plusje, dus op dat ziet er redelijk uit. Het weerstandsvermogen blijft binnen de afspraken die we hebben gemaakt. Het loopt wel wat terug, maar dat is ook redelijk. Maar, en dat is toch een zorgpunt, de reserves worden in de loop van de komende jaren zeer laag. En dat is naar ons idee... Ja, de vraag is of dat acceptabel is. Het eigen vermogen daalt van globaal gezien 3 miljoen naar globaal gezien 1 miljoen. We hadden met elkaar afgesproken een streefwaarde van 6 miljoen. En dat is toch een heel verschil, 1 miljoen of 6 miljoen. En daarbij kan nog vermeld worden dat er geen rentebijschrijving van de bestemmingsreserves plaatsvindt, waardoor deze ieder jaar met het inflatiecijfer van dat jaar minder waard worden. En dat gaat om aardige bedragen. dat er weer nieuwe tegenvallers opdoemen bij bijvoorbeeld de dienst gezondheid en jeugd. Dat het nog maar de vraag is of we met de budgetten voor de gedecentraliseerde taken in na 2015 en vooral na 2016 wel zullen uitkomen, gezien de onzekerheden. En dat er, en dat hebben we vorig jaar ook steeds gezegd, dat er wellicht toch weer aan het eind van het jaar nieuwe forse afboekingen op grond zullen moeten plaatsvinden. Als we alle projecten weer eens de revue hebben laten passeren. Dus je kan toch wel stellen dat het een grote kans is dat die 1 miljoen in 2018, ja, dat we daar wellicht toch onderduiken. En dat is, vinden wij gewoon heel erg zorgelijk. Ja, de VVD vindt dat zorgelijk. Wij vragen ons af overigens of dit college al dan niet anticipeert op een nieuwe fusie in 2018 met rijkere partners. En onze reserve voor die tijd vrijwel wil opmaken. Dat zou natuurlijk een beleid kunnen zijn, maar daar zijn wij als VVD niet voor. Wij vragen als VVD vanwege de slechte situatie op termijn aan het college serieus te kijken naar mogelijke aanvullende bezuinigingen, zeker in de jaren 2016 en 2017, om toch dat eigen vermogen toch wat op te krikken in de richting van die 6 miljoen. Wij denken dan bijvoorbeeld, maar we doen maar een voorschot en we vragen het college om daar serieus over na te denken en met voorstellen te komen, maar je zou kunnen denken aan begraafplaatsen, beheer kerktorens, dat is al genoemd vanavond, papierinzameling, wegenbeheer, leerlingenvervoer, efficiëntie van de organisatie. Nou ja, zo kan je nog wel even doorgaan. Een opmerking over de OZB, voorzitter. De VVD is er in dit verband op tegen om de OZB met meer dan de inflatie te verhogen. Molenwaard heeft de hoogste woonlasten van de regio. Dat kunt u ook gewoon vinden in het overzicht wat nu in de begroting is opgenomen. En landelijk gezien, over heel Nederland gezien, hebben wij ook zeer hoge woonlasten. Zeker, en dat heb ik al eens eerder gezegd, als je in ogenschouw neemt dat onze woonlasten per woonhuis eigenlijk nog veel hoger zijn door het beheer van de wegen buiten de bebouwde kom. Dit wegenbeheer wordt in de Albertsenwaard nog verricht door het waterschap. Elders in vrijwel heel Nederland komen deze wegenkosten te lasten van de gemeentes. Nou, de eigen woningbezitter in Alblasserwaard, die betaalt hiervoor ongeveer 90 euro per jaar aan het waterschap. Dus eigenlijk moet je die 90 euro nog optellen bij de woonlasten, zoals het college die gepresenteerd heeft in de begroting. Nou, als je dat doet, dan komen we wel langzamerhand in de top 10 of top 20, landelijk gezien, van de woonlasten, en dat is, dat moet toch niet de bedoeling zijn, lijkt mij. Dus maximaal verhogen die OZB met de inflatie. Voorzitter, een opmerking over het nieuwe werken. Het nieuwe werken gaat nu echt van start. U heeft vorige week het gemeentehuis hier achter gesloten. Ja, dat nieuwe werken houdt ook in dat er meer thuis wordt gewerkt door ambtenaren en meer op verschillende plekken van de gemeente. Nou, dat houdt toch echt wel het gevaar in dat er hier en daar een stukje arbeidsproductiviteit verloren zou kunnen gaan bij een aantal medewerkers. En wij verzoeken u om daar toch op toe te zien dat dat echt niet zal gebeuren. En in dit verband wijzen wij ook nog op onderzoeken die in Nederland zijn gedaan naar de gevolgen van fusies. En een van de conclusies was dat een aantal jaren na de fusie, dat is vrijwel overal zo, dan dijt het ambtenarenapparaat weer uit en dan nemen de kosten weer toe. En ik vraag het college nadrukkelijk om daar scherp op toe te zien. En dat nieuwe werken zou dat kunnen inhouden, dat het allemaal keurig scherp gebeurt.
Voorzitter, mag ik toch even aan
natuurlijk, meneer Regels.
Afgevaardigde heer Moret vragen.
Dan mag u aan de voorzitter overlaten, meneer Regels.
Dank u wel, voorzitter.
Meneer Moret, meneer Regels.
U hebt toch wel de begroting goed gelezen? Ja, dat neem ik aan. Maar daar staat toch in dat er op de ambtelijke organisatie 5 ton bezuinigd wordt. En dat is in FTE's te vertalen. En nu wilt u nog niet beweren dat het college nu bezig is met de ambtelijke organisatie uit te breiden? Want dat suggereert u haast.
Nee, dat suggereer ik niet. Ik heb alleen gezegd, er zijn onderzoeken in Nederland uitgevoerd en die hebben uitgewezen dat vrijwel overal in Nederland, als er een fusie heeft plaatsgevonden, dat een aantal jaren later, dat dan het ambtelijke ambtenaar gaat uitbreiden. En ik waarschuw daarvoor, dat is mijn enige opmerking, om daarop toe te zien dat dat niet gebeurt.
Nee, heer De Kruik, voorzitter, ik wil aan meneer Moret een vraag stellen. Ik hoor een hele opsomming van bedreigingen, wat ons allemaal boven het hoofd zou kunnen hangen. Wat zijn de kansen die u ziet?